Laten we vanavond even blijven staan. En laten we onze hoofden buigen om te bidden. In gebed voor onze Heer. Ik vraag me vanavond af, terwijl we nu ons hoofd gebogen houden, of we enige verzoeken hebben die nog niet beantwoord zijn. En waarvan u wilt dat de Heer ze vanavond beantwoordt, steek dan uw hand op. Laten we bidden. Onze Heilige Vader, we naderen vanavond tot u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En we komen door zijn uitnodiging naar de grote eeuwige troon van Gods genade. En wij bidden, Vader, dat u ons de verzoeken die wij aan u vragen wilt toestaan. Nu, Vader, iedereen maakt zijn verzoek aan u bekend op zijn eigen manier. En ik wil het mijne aan u bekendmaken. God, wilt u elk van hun verzoeken beantwoorden, evenals het mijne. En ik leg mijn gebed met het hunne op het offeraltaar waar ons offer ligt. En in de naam van Jezus Christus, antwoord vanavond, Heer. Geef ons alle de geloofsvoldoening dat wij ontvangen waarom wij vragen. Red de verlorenen. Geef vreugde aan degenen die als pelgrims wachten op de komst des Heren. Genees de zieken en de aangevochten. Verkrijg heerlijkheid en eer voor uw naam. Nu met ons gebed en met het lezen van het woord en met onszelf dragen wij dit op aan u. We zijn in uw handen. Gebruik ons zoals het u behaagt. Vader, wij weten dat er veel mensen zijn die de Bijbel niet zullen lezen. Maar u hebt van uw gemeente geschreven brieven gemaakt. Het woord van God, dat wordt gemanifesteerd. En mensen kunnen naar levens kijken en zien wat het woord van God is. Omdat het leven van een christen het woord uitdrukt. Welk type christen behoren wij dan te zijn, heren? Help ons om bijbelse christenen te zijn, zodat de werken en het leven van Jezus Christus bekend mogen worden gemaakt door ons heen. In zijn naam vragen we het. Amen. U mag gaan zitten. Wat is het een geweldig voorrecht om deze drie avonden te hebben met u mensen. Ik wil ten eerste broeder Eddie bedanken. Dat hij mij hier heeft uitgenodigd en dat hij deze andere fijne broeders hierheen heeft laten komen om mee te helpen. Evenals de muzici en de zuster die op de piano speelde en de broeder en zuster die zongen. U dacht dat ik het niet hoorde, maar ik deed het wel. Ik zat precies daar in de auto nadat ik was aan komen rijden en ik hoorde het zingen. Het waren de Indiaanse vrienden die voor ons zongen en de jonge man die deze special zong. En ik wil daar een bandopname van. Die wil ik hebben voor eigen gebruik. En ik heb banden van mensen die zingen van over de wereld. En ik wil mijn Indiaanse vrienden die gezongen hebben op de band. Wij danken u allen en eveneens de meneer die ons deze gehoorzaal heeft gegeven. En we zijn zeer dankbaar. En ik vertrouw erop dat dit zal... Drie avonden was min of meer een manier om geïntroduceerd te worden, slechts om met u bekend te worden. En ik hoop op een dag terug te komen, als de Heere wil en als u wilt dat ik terugkom, zodat we een lange tijd kunnen blijven. Ik had deze middag het voorrecht om naar uw reservaat te rijden, ginds bij de rivier, en ik dacht dat ze het een kleine inham, schiereiland noemen, ginds waar het reservaat is. Met een broeder, een christenbroeder, in zijn boot. We visten en kwamen terug. Ik kreeg enkele broeders te zien op het meer of op de zee, die met hun boten aan het vissen waren. En terwijl ik daar buiten was, dacht ik, ik wenste dat ik vanavond tijd had om een prediking te prediken. Over, heren, wij hebben de hele nacht gevist en niets gevangen. Evenwel, op uw woord zullen wij het net en neerlaten. Werp het uit aan de andere kant van de boot. Maar, terwijl ik sprak met deze broeder, die zelf een Indiaan is, en hij gelooft dat het fijn zou zijn dat ik, wanneer ik misschien terugkom, naar het reservaat zou komen om daar een poosje te wonen, om dan van plaats naar plaats te gaan onder de mensen, om daar met hen te spreken en met hen te bidden. Ja. Eerlijk gezegd, doe je de samenkomst onrecht aan om het op de manier te doen zoals we het hier doen. Naar binnen rennen en naar kijken, je verbazen en er weer vandoor gaan. Zie, en ik ging zitten en legde vandaag aan deze Indiaanse broeder uit. Ik ben zijn naam alweer vergeten. Hoe was zijn naam? Broeder Johnson. Broeder Robert Johnson. Misschien kan hij tot u spreken en er meer over vertellen. We zaten in de kajuit. En terwijl ik het hem aan het uitleggen was, zei ik, broeder Robert, we zouden iets gaan vragen. En hij had mij verteld hoe de Heere gebed beantwoord had en hem zijn zoontje gegeven had enzovoort, hoe zijn vrouw in de geest van God was geraakt en met tongen had gesproken en in zijn taal had gesproken, terwijl zij en hij van een verschillende stam zijn en hoe de Heere hen gezegend had en van alles. En toen zei ik, nu zullen we de Heere om iets vragen. En toen zei ik, dan zult u, broeder Robert, hieraan weten dat u het aan de mensen moet vertellen. En toen we het aan de Heere vroegen, kwam hij regelrecht naar beneden en openbaarde het. En precies op dat moment schudde de boot heen en weer. En ik zei, denkt u dat we een boomstam hebben geraakt? En hij keek me aan. Ik zei, nee, dat was hij die dat ons liet weten. En we keken heel goed achterom en er lagen helemaal geen boomstammen of iets om tegenaan te botsen. Het was midden op zee. Want kijk, nadat zij gebeden hadden, werd de plaats bewogen waar zij tezamen vergaderd waren, zie. En hij zal zich dat altijd herinneren, evenals ik. De tegenwoordigheid is Heere, terwijl de overigen op het dek lagen te slapen. Dus wij hadden samen wat gemeenschap. En ik hoop dat ik weer terug kan komen. U kent mij ternauwernood en u hebt het recht om een beetje achterdochtig te zijn. Alleen ben ik dankbaar dat u dat niet bent. Misschien dat de anderen dat zijn, maar ik dacht dat er misschien... Ik heb er op een bepaalde manier naar uitgezien dat de Heere zoiets bijzonders zou doen... Dat het zou veroorzaken dat de anderen daarin zouden zien wat er was gebeurd. En ik vertrouw daar dus op. En mij werd verteld dat er gedurende de dienst iets was gebeurd. En ik vertelde aan broeder Robert wat hij aan de ouder van de persoon moest vertellen. En dus hoe ze moesten doorgaan als Satan zou proberen terug te komen. Dus nu. En ik wil de blanke mensen bedanken voor uw fijne medewerking hier. Door hierheen te komen om bij uw Indiaanse broeders en anderen, om samen te staan en mee te helpen, het te ondersteunen, om uw schouders eronder te zetten, zoals wij dat noemen, om op volle kracht met ons mee te duwen. En God heeft u ook beloond, want er zijn er vele door de geest, vele keren ging de geest van God door de samenkomst heen en raakte deze aan en genas hen. En ik wil u bedanken. Het is zeer vriendelijk van u. God zegen u voortdurend. En nu, of morgenavond, zijn we in Victoria. Ik neem aan dat ze hebben aangekondigd waar het is, waar de samenkomst zal zijn. De enige van u daar, als enige van u daar vrienden hebben, wilt u ze dan opbellen als ze ziek zijn? Dus ze zouden blij zijn als ze kwamen. Nu, wat ik zou willen doen als ik terugkom, is gewoon een lange tijd nemen, zie? En niet proberen om 's avonds zo lang te blijven, maar om dan misschien een ochtenddienst te houden voor instructies. En om te vertellen wat de vijand zal doen. En laat degene van wie de vijand is uitgeworpen, daarna keert hij terug, ontdekken dat als de onreine geest van de mens is uitgegaan, hij door dorre plaatsen gaat en dan terugkeert met 7 andere duivelen. En veel mensen denken soms dat omdat ze ziek zijn, dat dat een teken is. Wel, laten we als voorbeeld nemen, gewoon even een moment van instructie, want het is hier heet. En ik weet dat het beroerd is. Maar nu, bijvoorbeeld zoals, laat me eens zien. In orde, laten we als voorbeeld een tumor nemen. Nu, wat is een tumor? Wat is kanker? Het is een vermenigvuldiging van cellen die van een kleine, teruggevallen cel vandaan komen. Nu, u werd ook gemaakt vanuit 1 kleine cel. Nu, door een heilig huwelijk, uw moeder en vader hadden te maken met uw komst op aarde. Eerst komt het zaad, of in feite komt het eitje door de vrouw en de zaadkiem komt door de man. Nu, de hen kan een ei leggen, of een vogel kan een ei leggen, zonder zelfs bij de mannelijke vogel geweest te zijn. Maar het zal nooit uitkomen. Het is niet vruchtbaar. Zie, het moet in contact zijn geweest met het mannelijke om vruchtbaar te zijn. Nu, en daarom hebben sommige mensen, in het geval van Christus, gezegd dat hij een Jood was. We willen geloven dat hij een Indiaan was, anderen willen geloven dat hij een Angelsaksisch was. Sommigen zeggen dat hij een heiden was, maar hij was geen van allen, hij was God. Hij was nog Jood, nog heiden, zie. De bloedcel komt van een mannelijke sekse. En in dit geval overschaduwde de Heilige Geest de maagd en schiep die bloedcel. die God is nog Joods, nog heiden. En hij was het bloed van God, zijn vader. Zie? Want wij zijn allemaal geboren door seksueel verlangen. En het bloed in ons is zondig bloed. Want het kwam door een verborgen manier om kinderen ter wereld te brengen. God sprak slechts en Adam kwam voort. Want de vrouw was niet in de oorspronkelijke schepping. Zij is een bijproduct van een man. Hij nam van zijn zijde een rib. En hij, in de geest was Adam, zowel man als vrouw, zowel vrouwelijk als mannelijk in de geest. En God scheidde het mannelijke van het vrouwelijke en plaatste het vrouwelijke in de vrouw en het mannelijke in de man. En kijk, in zowel lichaam als geest zijn ze één. Daarom, toen Sarah lachte om de engel en zei dat ze zo niet kon zijn, had God die vrouw daar ter plekke kunnen doden, maar hij kon haar geen kwaad doen, omdat zij een deel van Abraham was. Hij zou Abraham kwaad doen als hij Sarah zou wegnemen. Zo is het met onze zonde vandaag, wij zouden alle veroordeeld worden, maar God kon ons niet wegnemen, want als hij dat doet, treft hij Christus, we zijn een deel van hem. We zijn de bruid, ziet u dat niet? Zo staat het ervoor, dus genade houdt ons vast in onze fouten, totdat wij een beter begrip hebben gekregen. Daar zijn we zo dankbaar voor. Nu, die bloedcel die komt, nu wij weten waar wij vandaan komen, en nu als ik hier een man zou kunnen nemen en hem een cel, of cel voor cel zou afbreken, dan zou het van de miljoenen cellen terugkomen tot één kleine cel in de schoot van zijn moeder. En die cel begint zich te vermenigvuldigen. En ieder zaad brengt voort naar zijn aard, van een hond, van een vogel, van een mens, enzovoort. En het bracht de mens voort, hij begint te groeien, cellen op te bouwen, totdat hij tot een bepaalde plaats komt, dan stopt hij. En hij is volgroeid. Nu, wij weten waar uw lichaam vandaan komt, maar in u is bijvoorbeeld een kanker, of een tumor, of cataract, of een cyste. Waar kwam die vandaan? Van waar kwam dat ding? Zie, om te beginnen kan de duivel niet scheppen. Dat is de reden waarom de duivel niet kan genezen. Er is slechts één schepper, dat is God. Maar de cel die terugvalt, die beschadigd is, zoals er op de borst van een vrouw soms een roze kanker komt, het komt door de baby of een beschadiging op haar borst en die kleine beschadiging de cel breekt en een ander leven komt in het huis van de cel. Wanneer de cel beschadigd is, komt het leven van de kanker daarin en beginnen cellen te vermenigvuldigen. Nu, zie, hier is een kanker of de tumor die steeds een beetje groter wordt, cellen vermenigvuldigend. Wat doet hij? Uw bloedstroom opzuigen, u doden, u vergiftigen. Ten slotte zal hij u te pakken nemen. Soms kan de dokter opereren. Als hij er in een vroeg stadium bij kan en het kan weghalen, de hele zaak eromheen wegsnijden, maar als er één klein stukje achterblijft, zal het gewoon weer doorgroeien. Nu handelen wij met goddelijke genezing, niet met dat gezwel, maar wij handelen met het leven in dat gezwel. Nu, als u bijvoorbeeld een kanker was op aarde, dan zou ik niet slechts met uw lichaam handelen. Ik zou met de geest handelen. Als ik die geest uit dat lichaam kan krijgen, zal het automatisch naar het stof terugkeren. Nou, als je het leven uit de kanker kunt krijgen, zal het ervoor zorgen, zal de natuur er zelf zorg voor dragen. Nu let op. Wanneer de kanker sterft, of de tumor. Nu, wat gebeurt er dan? Hij krimpt onmiddellijk, zoals bij het cataract over het oog. Alles wat sterft, krimpt. We weten dat. Vraag het aan uw begrafenisondernemer, let op hem als hij een kunstoog of een kunstgebit eruit haalt, het zal krimpen. Nu, zoals bij uw broeders hier die jagen. Vanavond doodt u het hert, u brengt het naar huis, legt het op een weegschaal en gaat de anderen vertellen dat dert woog precies 150 kilo. Wees voorzichtig in de morgen. Het zal heel wat kilo's minder wegen, het krimpt. Maar laat het daar eens een paar dagen liggen. Leg het dan opnieuw op de weegschaal. Het zal zwaarder zijn dan het de eerste keer was. Waarom? De cellen zwellen op. Ze zijn aan het rotten. Dat klopt. Beginnen te rotten. Ja, dat is hetzelfde wat die tumor doet. Eerst ondervinden de mensen verlichting. Ze zeggen, ik voel me beter. Maar goed, ik kan zien. Prijs God, ik kan zien. Wat gebeurt er binnen ongeveer 72 uur? Dat begint de bederf zet in. Bij het menselijk lichaam valt de neus in, zie? En het begint te rotten. Wel, die tumor doet hetzelfde binnen in u. En wanneer hij dat doet, begint hij op te zwellen. Dan zegt u, ik ben mijn genezing kwijtgeraakt, Dan brengt u uw ongeloof die zaak regelrecht weer terug, zie? Zoals geloof, het doden, brengt ongeloof het weer tot leven. Wanneer de onreine geest eruit is gegaan, wandelt hij in door de plaatsen zoekende rust, dan keert hij weer terug met zeven andere geesten. Zie? Nu, als de huiseigenaar daar niet is om hem te bejagen, dat geloof, wanneer hij terugkeert, het kan me niet schelen hoeveel ik voel, hoe het ermee is, ik weet dat ik genezen ben, dan houdt dat hem buiten de deur. Nu, misschien wordt u heel ziek. Hoe komt dat? Het is als een infectie in uw lichaam. Het gezwel sterft en daarna verrot het. En elke keer wanneer het hart klopt, gaat het bloed rond en wordt het gezuiverd. We weten dat het bloed pakt deze infectie op, want u hebt koorts en bent ziek en het wordt erger met u dan u was in het... En de mensen denken dat ze hun genezing kwijt zijn geraakt, terwijl dat in feite een bewijs is dat ze het hebben ontvangen. Nu, er gaat gewoon zoveel mee gepaard. Ik heb geen tijd om het uit te leggen, zie. Maar onthoud slechts, wanneer u... De reden waarom ik geen tijd neem om het nu uit te leggen is omdat, als u het werkelijk gelooft, er niets zal zijn wat u in de weg zal staan, u zult het hoe dan ook krijgen. Zie? En dan nog iets wat betreft de Heilige Geest, wanneer hij aangeeft dat er iets moet worden gedaan. Let dan op. Hij zal vertellen wat er is geweest. Wacht dan even en hij zal vertellen wat er zal gebeuren, zie? Loop niet te snel weg, wacht. Als hij dat doet, spreekt hij zelf. Dat was ik die door middel van een gave sprak. Dit andere is, zo spreekt de Heer, hetgeen hij spreekt. Geloof met heel uw hart. Nu, karakter, u altijd, al uw mensen van de gemeente Gods, leef goed, leef juist. Mensen letten op de manier waarop u leeft. En als er vandaag iets bestaat wat een hindernis is voor christendom, dan is het wel de manier waarop belijdende christenen leven. Oneerlijk, oneerbaar en levend op elk soort manier. Doe dat niet. Wij zijn christenen. Er is iemand die op u let. Dat is juist. Wees eerlijk. Laat dat aan iedereen bekend zijn. Laat uw handelwijze eerlijk zijn en oprecht. En neem niets weg wat u niet toebehoort. Zeg niets van de waarheid. En als u iedere keer de waarheid kunt vertellen, dan zal God de waarheid eren. Doe altijd wat juist is. Behandel iedereen goed. Als zij u niet goed behandelen, dan behandelt u hen hoe dan ook goed. Zie? Jezus behandelde ons goed toen we hem niet goed behandelden. En zijn geest in ons. Hier past een klein verhaal bij, goed bij. Ginds in het zuiden waren ze gewend om slaven te verkopen. U kunt naar deze mensen hebben erover gelezen, de slavernij in het zuiden. Wel, ze trokken gewoon zo rond. Leuk, zo rond kochten hen als een tweedehands auto's op een verkoping. Hadden een koopbrief verkochte menselijke wezens. En ik heb er nooit in geloofd dat een mens een slaaf moest zijn. God maakte de mens en de mens maakte slaven. Niemand behoort een slaaf te zijn onder de ander. We zijn broeders. We stammen af van één grote familiestamboom. Adam en Eva in de Hof van Eden. Nu, geestelijk zijn wij geboren uit God. Dat verandert ons karakter. Maar deze slaven werden door de boeren overgebracht vanuit Afrika en naar de eilanden bij Florida gebracht en naar binnen gebracht, binnengesmokkeld en verkocht als slaven. En oh, het is hartverscheurend hoe ze werden behandeld. En ze waren bedroefd. Ze zouden nooit meer naar huis terugkeren. Ze zouden een heel grote, sterke man nemen die misschien een vrouw en een paar kinderen had. En hij zou bij die vrouw worden weggehaald om hem te verkopen, om hem, zoals met vee, gemeenschap te laten hebben met een flinke vrouw om grote slaven te krijgen, zodat ze een zwaardere last konden trekken. Enzovoort. Ook precies zoals bij dieren. En het was niet juist. Was niet juist. Het was niet één keer juist. Was het nooit en het zal ook nooit juist zijn. En daardoor, door zo te doen, waren de mensen bedroefd en ze zouden hen met zwepen slaan om ze te laten werken, want ze wilden niet werken. Ze waren weg van huis, ze zouden hun geliefde nooit meer zien, misschien hun kinderen, hun vader of moeder. En toen was er één, ze zouden rondtrekken, opkopers zouden rondtrekken en deze slaven kopen en ze doorverkopen zoals je met auto's doet of zoiets. Op een dag kwamen ze op een plantage, een opkoper, en hij zei, hoeveel slaven hebt u hier? Hij zei, ongeveer 150. Hij zei, ik zou ze willen bekijken. En hij merkte op dat ze sommigen moesten slaan om ze te laten werken, maar er was daar één jonge man die ze niet hoefde te slaan. Broeder, zijn schouders waren kaarsrecht en zijn kin vier omhoog. Heel punctueel, oh my, wat een andere slaaf. En de opkoper zei, ik wil die slaaf kopen. Maar de eigenaar zei, hij is niet te koop. Wel, hij zei, is hij de baas over de overige slaven? Hij zei, nee, hij is niet de baas. Hij is gewoon een slaaf. Wel, hij zei, misschien voedt u hem beter dan de anderen. Hij zei, nee, hij eet ginds in de schuur met de andere slaven. Hij zei, wel, hoe komt het dat hij zo anders is dan de anderen? En de eigenaar zei, weet u, ik heb me dat ook eenmaal afgevraagd, totdat ik op een dag ontdekte dat ginds in zijn thuisland zijn vader de koning van de stam is. Leider, de koning van de stam. En hij zei, hoewel hij een vreemdeling is, weg van thuis, weet hij nog steeds dat hij de zoon van een koning is. En hij gedraagt zich als zodanig. Wat een les voor u en mij. Hoewel we onder zondaren zijn en vreemdelingen voor de wereld hier, de ongelovigen, toch zijn we zonen en dochters van God, van de koning, God. Laten we ons dan gedragen als zodanig en zijn als zonen en dochters van God, handelen als zonen en dochters van God, zodat we niet in het rond gedreven hoeven te worden en gedwongen moeten worden om het woord te geloven. Geloof het woord. Gods zonen geloven zijn woord. Gods dochters geloven zijn woord. En daarom moeten wij ervoor zorgen dat ons karakter dat van zonen en dochters van God is. En de Heilige Geest vormt ons tot gelovigen. Dank u zeer. God zegen u. En ik hoop dat de Heilige Geest iets voor u heeft gedaan, waardoor u hem nooit zult vergeten en hem altijd zult liefhebben. En als ik niet terugkom om u weer te zien, God zij met u. Ik zal u ontmoeten aan de andere kant. Ik ga nu spreken tot mijn Indiaanse vrienden. Ver weg bij deze nooit eindigende wildsporen daar in de heerlijkheid zal ik u ontmoeten. Ik zal het wildspoor afwandelen en ik zal iedereen die ik lief heb ontmoeten. Zij zullen daar zijn, weet u, dat is in het Indianengebied bij het sterven. Ik zal u dus boven ontmoeten bij het wildspoor. Tot u blanke mensen, mogen degene die de maan helder laat schijnen, zodat we weten hoe we in het donker verder moeten gaan, mogen hij u eveneens op uw pad geleiden. We zullen elkaar ontmoeten in dat heerlijke land. Onze hemelse Vader, wij dragen onszelf nu aan u op. Open het woord voor ons. Sta toe, Vader. We zitten vanavond in deze hete plaats. De mensen waaien zich koelte toe. Zij komen hier niet naartoe om te zien hoe ieder zich kleedt. Ze komen hierheen omdat ze u lief hebben. Velen van hen hebben hun geld opgespaard, hebben hun geld bij elkaar gelegd en zijn naar de samenkomst gekomen. Hoe danken wij u, onze Vader? God zegen hen. O, als ik genade heb gevonden in uw ogen. Heere, beantwoord dan mijn gebed voor iedere ziel die in deze samenkomst is. Sta toe, God, en sta aan degene die aanwezig zijn geweest en aan hun geliefde hun verzoek toe, Vader. Ik bid als uw dienstknecht met heel mijn hart in Jezus' naam. Amen. Ik zou vanavond willen lezen, slechts een beetje. Ik dacht, toen ik hierheen kwam, dat ik over een ander onderwerp zou spreken. En ik dacht wel, terwijl ik buiten in de auto zat te wachten, dacht ik na, hier is het nu al ongeveer 9:12. In werkelijkheid zouden we over 35 minuten al uit moeten zijn,
gezien de planning.
En u bent zo fijn om tegen te spreken dat ik gewoon geen plaats kan vinden om te stoppen. Ik blijf gewoon maar doorpraten. Dus, bid u dus. En ik zal gedurende een paar minuten gaan spreken over iets anders. Dan denk ik dat ik een gebedsreis zal oproepen. Om voor ieder persoon die hier binnen is te bidden, die voor zich wil laten bidden. Bidden voor iedereen. Dus voor degene die aanwezig zijn en misschien geloven en die voor zich willen laten bidden, voor die zal ik bidden. Zie? En ik wil dat u gelooft. Nu, we zullen nu proberen een beetje geloof op te bouwen, zodat het een beetje vaster komt te zitten voor de samenkomst. En luister u heel goed. Nu zal ik iets gaan lezen uit het evangelie van Matteüs. Het 12e hoofdstuk, het 26e en 27e vers, een kleine tekst, bekend, passend bij de boodschap. Ik wil mijn Indiaanse broeders en zusters niet met 4 of 5 verschillende dingen bezighouden. In deze korte tijd is het beter dat ik precies in dezelfde lijn blijf. Ze zullen dat voldoende begrijpen, ze zullen het snappen en ze geloven het. Nu, als ik kan weten waar ze aan denken, ik kan dat zeggen omdat ik weet dat ze het geloven. Ik weet dat ze dat doen. Nu, Matteüs 14. En de discipelen zienden hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende, het is een spooksel. En zij schreeuwden van vrees. Maar terstond sprak Jezus hen aan, zeggende, wees goedsmoeds, ik ben het, vrees niet. Nu, mijn onderwerp vanavond is een getuigenis op de zee. Precies zoals we vandaag deden, broeder Robert, als u hier bent. Een getuigenis op de zee. En mijn tekst vanavond is: ik ben het. Wees niet bevreesd. Mogen de Heere nu zijn zegeningen toevoegen aan het woord. Ik wil het brengen in de vorm van een klein toneelstukje als van een getuigenis. Hoeveel van houden van getuigenissen? Oh my, broeder Eddie vertelde me iets. Weet u, broeder Branham, wanneer ginds de samenkomsten voorbij waren, dan zeiden mijn Indiaanse broeders dat ze bij elkaar zouden komen om te getuigen. En dan gingen ze allemaal en hij zei, dan worden ze na een tijdje rustig, dan staat er iemand anders op en getuigt en daar begint de samenkomst weer. En hij zei, ze blijven daar gewoon, zolang de geest daar is, blijven ze. Dat is de echte goede, gezonde filosofie. Geen filosofie, maar goed verstand. Om bij de geest te blijven. Amen. U weet dat waar de geest van God ook naartoe bewoog, die vuurkolom waarheen hij ook bewoog, dat de kinderen Israëls ermee meegingen. En toen hij honderden jaren geleden uit de katholieke kerk vandaan bewoog, zag Luther het en hij ging ermee mee. Maar toen bouwde hij er een organisatie onder. God bewoog regelrecht uit die organisatie vandaan. En toen zag Wesley het in Engeland. En hij bouwde een kerk, genaamd de Wesleyaanse kerk. Na zijn dood bouwde hij en Whitefield en Asbury en anderen de organisatie. En God bewoog er regelrecht uit vandaan. En een groep mensen, genaamd de Pinkstermensen, zagen het. En daar gingen ze. Maar wat hebben ze gedaan? Ze hebben dezelfde zaak gedaan. Bouwden er een organisatie vlak onder. En God beweegt regelrecht uit de organisatie vandaan. Blijft verder gaan. Volgt het vuur. Nu. Ik bid dat Gods rijke zegeningen op u zullen zijn. Het moet ongeveer deze tijd van de avond zijn geweest. De zon begon onder te gaan. Het was een geweldige dag geweest. En deze sterke visser, met zijn brede schouders, duwde die boot van de oever af. En toen hij de achtersteven had losgekregen, klom hij aan boord en ging naast zijn broer Andreas zitten. Nu, in die dagen hadden ze geen boot, zoals wij vandaag hadden, met een motor erin die mee hielp. Ze hadden roeispanen en ze noemden het een schip. Soms werd er een zeil gehezen. En als de winden bliezen, konden ze zeilen en overstag gaan, zoals u vissers weet. Maar voor mij is het altijd een raadsel geweest hoe je met dat zeil de wind onder controle kunt krijgen. Je gaat recht tegen de wind in en die laat je vooruit gaan terwijl je er tegenin gaat. Het hangt er helemaal vanaf hoe je je zeilen zet. Zo is het ook met geloof. Als je maar weet hoe je je geloofzeilen om je heen moet optrekken, dan zal het iets voor je doen. Vlak in het aangezicht van de moeilijkheden. Het zal je er regelrecht doorheen voeren, als je maar weet hoe. Nu, uw zeelieden weet hier waar ik het over heb. Werk op. Toen pakte hij zijn roeispanen, ze hadden hele lange roeispanen, ze roeiden hun boot, en ze zouden neerzitten en een paar slagen roeien om dan te wuiven naar de oever, naar de mensen op de oever. Ze hadden zojuist die middag een geweldige samenkomst gehad. Oh, dat was een wonderbare samenkomst geweest. Er waren grote dingen gebeurd en de mensen waren zo blij dat ze op de oever stonden te schreeuwen, dag allemaal, kom terug en bezoek ons opnieuw. Hebt u niet, wanneer je zo'n goede samenkomst hebt gehad, broeder, haat u dan niet, dat niet om die te verlaten? Precies zoals ik het haat om eraan te denken dat dit onze laatste avond is gedurende een tijd. Ik vind het gewoon vreselijk om weg te gaan. Mensen dat we ongeveer 2 of 3 weken hadden kunnen om hier te blijven. En toen zij vertrokken voelde zij hetzelfde over die broeders en ze wuifde, dag allemaal, breng hem terug, kom terug en blijf weer bij ons. We willen u hier weer zien. En ze staken de zee over, oh, dat was erg rustig en glad. En de riemen dompelden in het water, hetgeen muziek is voor de oren van een schipper. Om deze riemen in het water te horen plonzen. En ze zwaaiden gedag en tronken een paar keer en zwaaiden gedag. En terwijl de kleine boot verder ging, zakte de zon steeds verder weg. Na een tijdje werden de mensen op de oever kleiner en kleiner. En de kleine boot werd kleiner voor hen. Na een poosje konden ze hen niet meer zien zwaaien, nog konden ze hen nog goede dag tegen hen horen zeggen. En ze zeiden, we moeten opschieten. En daarom roeiden ze gedurende de hele reis stevig door, totdat de zon onderging. Toen begon het af te koelen op het meer van Galilea. En het moet de jonge Johannes zijn geweest, hij was een jonge kerel. Hij moet snel vermoeid zijn geworden, omdat hij geen oude zeerot was, zoals de andere kerels, die aan deze boten gewend waren, en hoe ze moesten vissen enzovoort. Ze waren alle vissers, daarom wisten ze hoe ze aan die riemen moesten trekken, Simon en Andreas en zij allen. Maar Johannes was jong. Ik hoor hem zeggen, phew, mijn broeders, laten we even uitrusten. Het begint moe te worden. Dus ze trokken de riemen dus wat omhoog. En de jonge Johannes stond daar even met zijn hoofd naar beneden, met zijn donkere haar dat over zijn ogen hing, en hij borstelde het naar achteren. Hij zei, ik zou graag een getuigenis samenkomst willen hebben. Dat is een goede zaak, terwijl we uitrusten. Ik zou een getuigenisdienst willen houden. En ik zou graag de eerste willen zijn om te getuigen. Weet u, als je iets hebt om te vertellen, dan kun je je gewoon niet stilhouden. Je moet het zeggen. Als je barstens vol zit, moet je het zeggen. Ik zou graag een getuigenissamenkomst willen hebben, zei de jonge Johannes. En ik zou graag met deze getuigenissamenkomst willen beginnen. Broeders, want hij stond rechtop in de boot, weet u. Broeders, ik zou dit willen zeggen. Vanaf deze dag kan het me niet schelen hoeveel mensen ons vertellen dat wij fout zijn. Ze zullen nooit meer in staat zijn om mij dat te vertellen. Ik heb gehoord dat ze onze meester een waarzegger noemen. Een duivel, Beelzebul, allerlei soorten namen. Maar ik weet dat ze fout zijn. Want wat ik hem vandaag zag doen, dat heeft het voor wat mij betreft voor altijd vastgemaakt. Nu, hij zei, weet je, toen ons volk hier voor het eerst hierheen kwam vanuit Egypte, toen trokken we door Palestina en kwamen in dit land, vroeger woonde ik op de heuvel vlak boven Jericho. En als kleine jongen, kleine Joodse jongen, rende ik over de heuvels heen en speelde daar. En 's middags, nadat mijn moeder mij mijn lunch had gegeven, wel, dan zou ze mij binnenroepen en me op de veranda laten zitten. En als het voorjaar was, zou ik een handvol bloemen plukken en die aan haar geven. En gewoonlijk zat mijn kleine, knappe Joodse moeder daar en streelde mijn hoofd en streek mijn haren weg en vertelde me dan Bijbelverhalen, totdat ik in slaap viel. Oh, ik kan me die Bijbelverhalen herinneren. Het is erg jammer dat wij onze kinderen zoveel over Davy Crockett vertellen of iets dergelijks, in plaats van over Christus. We vertellen allerlei andere soorten verhalen, behalve de Bijbelverhalen. En dan, weet u, was het eerste wat hij vertelde, mijn moeder vertelde mij elke dag een verhaal. Ze zou tegen me zeggen, Johannes, hier vlak bij de rivier in de maand april, sprak Jozua, die grote strijder, tot God, en God ommuurde de rivier, en Israël stak over op droge grond, terwijl de Jordaan overstroomd was. En toen hij was overgestoken, ontmoette hij de hoofdkapitein van de legerscharen des Heren bij de poort van Jericho. En hoe God ons volk vanuit die woestijn heeft uitgeleid. Nu Johannes, vergeet dat nooit. God, door een profeet, Mozes, onder een grote vuurkolom, leidde ons volk uit naar dit beloofde land. En jij weet, Johannes, mijn kleine jongen. En hij zei, ik zou naar het gezicht van mijn moeder kijken, als ze zei, Johannes, weet je, God vertelde ons volk, je hoeft niets mee te brengen om te eten, ik zal jullie gaan voeden terwijl je in de woestijn bent. En hij bracht iedere nacht brood naar beneden en legde dat allemaal netjes neer op de grond. En al onze mensen hoefden de volgende morgen niets anders te doen dan naar buiten gaan en dat brood oprapen en het eten. En hij zei, weten jullie wat ik tegen mijn moeder zei? Moeder, wat deed God? Wie was dat die dat brood naar beneden bracht? God. Hij bracht dat brood naar beneden en legde het neer, zodat ons volk kon eten. En hij bracht het iedere nacht naar beneden voor hen. En ik herinner me, broeders, zei hij tegen de overigen. Ik herinner me dat ik dan tegen mijn moeder zei. Moeder, heeft God dan een hele rij ovens daarboven en een heleboel engelen die 's nachts werken? Legt hij dan al het brood in de ovens en bakt hij het en haast hij zich dan naar beneden en verspreidt het over de grond? Ze zei, nee, Johannes. Je bent nog maar een kleine jongen. Je begrijpt het niet. Zie, God is een schepper. En God heeft geen ovens nodig. Hij spreekt slechts en hij schiep het brood. Toen zei hij, broeders, toen ik hem vandaag deze twee visjes zag nemen en 5 koeken, een beetje brood, en toen hij dat brood brak en er 5000 mee voerde, toen wist ik dat dit dezelfde Jehovah was die ons volk voerde. En hier voedt hij hen vandaag nog. Er bestaat geen enkele vraag in mijn gedachten dan dat dit, kijk naar zijn gezicht. Hoe hij eruit zag, hij was totaal niet opgewonden, hij wist precies wat hij moest doen. Je herinnert je dat hij ons vertelde dat hij deed wat de Vader hem liet zien. En daar stond hij, terwijl er honderden en 5000 hongerige mannen en vrouwen en kinderen waren, die de hele dag onderweg waren zonder voedsel, lopend door het stof om slechts een paar woorden van zijn dierbare lippen te horen. Vermoeid zat hij op een rots. En er was een kleine jongen die van school aan het spijbelen was, u weet wel, een spijbelaar, die was gaan vissen, en hij hoorde Jezus en kwam kijken. Hij was degene die de lunch bij zich had. Nu luister, kleine jongens, kleine indiaantjes en blanke mensen, waar u, wat u ook bent, ziet u, die kleine jongen had slechts 5 kleine koeken en 2 stukjes vis. Het betekende niet erg veel voor hem, zolang het in zijn hand was. Maar toen hij dat beetje dat hij had aan Jezus gaf, toen werden er 5000 mee gevoed. Zie, wij hebben niet erg veel, maar dat beetje wat wij hebben, als we het slechts aan hem geven, dan zal hij het vermenigvuldigen. En ervoor zorgen dat er grote dingen mee worden gedaan. Dat beetje geloof dat u hebt, leg dat op hem en zeg, hier is alles wat ik heb, Heer, maar daarmee zal ik gaan geloven. Let op wat hij ermee gaat doen. Let goed op wat er gebeurt. Blijf er precies bij. Let op hoe hij u om iedere brocht heen leidt en u rechtstreeks naar de belofte brengt die hij u heeft gedaan. Ja, hij weet de weg. Dan nu. En toen ik hem daar zag staan en deze 5000 zag voeden, zo kalm als hij maar kon zijn, en dat brood brak, en ik klom achter hem omhoog en kwam op de rots en keek over zijn schouder om te zien hoe hij het deed. Hij pakte dat brood vast en hij brak het. Deelde het uit aan iemand en toen hij zijn hand weer uitstrekte, was het er opnieuw. Ik zou u iets willen vragen, broeder. Wetenschappers of wie er mag zijn, welk soort atoom maakt hij los? Elke keer niet alleen graan en melk dat in het brood gaat, maar het was reeds opgegroeid, gebakken en klaar om op te dienen. Elke keer als hij zijn hand ernaar uitstrekte, was het er. Scheurde het brood eraf, deelde het uit, reikte ernaar en was weer nieuw brood. Bleef afscheuren, deelde het zo uit. Elke keer als ze deze vis oppakte, kleine vis, kleine witvis zouden we het noemen, misschien een kleine soort haring, ongeveer zo lang, die gebakken was. En hij brak het stuk er dus vanaf, deelde het uit en strekte zijn hand uit en daar was een andere haring die ook al gebakken was. Amen. Oh my. Nu, dat is de waarheid. Het staat in de Bijbel. Daar was hij. Hij liet die haring groeien, liet hem vet worden en kookte hem en bakte hem en had hem klaar voor gebruik. Zodra hij zijn hand uitstrekte en hem opnieuw afbrak en ernaar reikte, bleef die kleine haring gewoon doorgroeien terwijl hij hem zo afbrak. Elke keer dat hij een koek had, en dan zou hij eenvoudig zeggen, hier, koek, groei weer aan, alsjeblieft, alsjeblieft. En ik stond daar, zei de kleine Johannes, en mijn hart sprong binnen in mij op, omdat ik wist dat in dat kleine omhulsel Jehovah was. God was erin. Want dat is dezelfde God waar mijn moeder me vroeger over vertelde. Degene die brood in de hemel kon scheppen, en hij is hier op aarde, en hij doet hetzelfde. Amen. Oh. En hij begon te juichen. Andreas zei, wacht even, Johannes. Je laat de boot schommelen. Je kiept ons er allemaal uit. Word niet zo opgewonden. Hij sprong gewoon in het rond, roepend glorie voor God. En hij zei, ga zitten, Johannes. Je bent in de boot. Je laat ons omslaan. En Simon zat daar met het zweet in zijn hals. Schiet op, Johannes, ik heb iets te zeggen. Oh my, weet u. Op die manier doen wij tijdens een getuigenissamenkomst. Oh, ik wenste dat hij niet zoveel zei. Ik wou dat hij zich stilhield als ik iets zou kunnen zeggen. Dat is wanneer... Oh, het borrelt gewoon over, weet u. De Bijbel zei dat er fonteinen van water zouden opborrelen. Amen. Je kunt je gewoon niet stilhouden. Jezus vertelde aan de vrouw bij de bron dat het water dat hij zou geven fonteinen zouden zijn die allemaal zouden opspringen. Phew, my. En ik vertel u dat nadat ze die dag die samenkomst hadden gezien, ze allemaal aan het oprollen waren daar op die zee. En kleine Johannes moest tenslotte gaan zitten omdat grote Simon opstond. Hij zei, weet je, mijn broer Andreas hier, nu zit stil. Toen Andreas mij kwam vertellen over het feit dat hij de Messias had gevonden, kon ik dergelijk spul niet geloven, want ik was een Bijbellezer. Ik weet wat er in de Bijbel staat. Dus op een dag, nadat we onze netten hadden uitgespoeld en hier binnen waren gekomen, werd ik in de tegenwoordigheid van Jezus gebracht. En ik herinner me dat mijn oude vader op een dag, jullie allemaal kennen hem, de fariseer, een klein, sterk gelovige, we hadden geen voedsel meer. We hadden niets te eten en we waren vissers, we woonden aan de kust. En onze vader had ons geleerd te vissen in de zee voor ons levensonderhoud. Hij had ons jongens opgevoed en geleerd eerlijk te zijn en te doen wat juist is. En ik kan mijn oude vader voor me zien met die grijze neerhangende haren. En toen we die dag gingen, mijn en mama was naar de heerlijkheid gegaan, en wij waren er nog, Andreas en ik en vader, en we waren naar een paar rekeningen schuldig, En die morgen, voordat we vertrokken, oh, ik kan mijn oude vader daar zien neerknielen naast die boot. En hij zei, grote Jehovah, u hebt gezegd dat we niemand schuldenaar moeten zijn en ik sta in het rood. Ik heb niet, ben niet in staat geweest enige vis te vangen en niemand van de anderen hier langs de kust vangt enige vis. En ze trekken niet. Maar God, u bent de schepper. Ik heb de vis hard nodig. Wilt u mij vandaag niet helpen om vis te vangen? En die dag vingen we een fantastische lading vis. En ik herinner me, nadat we waren aangekomen en we onze netten hadden uitgespoeld, dat vader ging zitten en zijn armen omheen sloeg en zei, Simon, mijn kleine jongen, papa begint oud te worden. Ik zal me spoedig bij ons volk moeten voegen. Mijn hele leven, jongens, kom hier, Andreas, zit op mijn knie. Mijn hele leven heb ik geloofd dat ik de Messias zou zien. Ik geloofde dat ik de Christus zou zien waar ons hele volk op heeft gewacht gedurende deze duizenden jaren. En ongetwijfeld zal ik hem nu niet meer zien, want mijn dagen zijn zo ongeveer voorbij. Maar jullie jongens zullen zien hem misschien. Nu wil ik niet dat jullie helemaal in de war en geïndoctrineerd zullen raken met de moderne trend van de wereld. Maar ik wil dat jullie jongens je zult herinneren dat wanneer de Messias komt, wanneer hij komt, dat je eraan zult denken dat de schrift zegt dat hij een profeet zal zijn zoals Mozes. En ik dacht aan mijn oude vader, herinner me hoe we hem wegbrachten, Andreas knikt met zijn hoofd dat het klopt. En toen Andreas en ik naar Jezus toeliepen, keek hij mij aan en hij zei, uw naam is Simon. En u bent de zoon van Jonas. Oh, dat maakte het toen vast voor altijd. Ik wist dat dit die profeet was, want hij kende niet alleen mij, maar hij kende die godvruchtige oude vader van mij, die mij had ingeprent om altijd Gods woord te geloven en dat de Messias een profeet zou zijn. Zodanig kenden wij hem. Dat maakte het voor mij vast. Natuurlijk keek Filippus op dat moment om naar Nathanael, lachend, weet u, en hij zei, is het goed, Nathanael? Hij zei, ga je gang, broeder Filippus. Wel, weet je, toen ik dat gedaan had, zag het worden, rende ik om de heuvel heen om Nathanael ginds op te halen. En hoe ging het toen verder, Nathanael? Hij zei, laat het mij vertellen. Wel, schud die boot niet heen en weer, stil. Hij kwam overeind, stond op en begon te spreken, weet u. Hij zei, wel, ik heb altijd, Filippus en ik hebben de schrift bestudeerd. En we wisten dat de moderne kerk al lang niet meer de toon aan gaf. Want ze zagen uit naar een of andere klasse die uit de hemel moest komen. En ze geloofden niet dat God zou komen, maar wij geloofden dat God mens zou worden. Dat behoorde indruk te maken. Toen God zijn rol veranderde, toen God een van ons werd om ons te redden, toen had hij in het Oude Testament, moest je, voordat je kon verlossen, een bloedverwant verlosser zijn. Het verhaal van Rut legt dat prachtig uit, zie. Moest een bloedverwant zijn en God moest familie van ons worden, een van ons worden. Denk aan Jehovah God in een voerbak, huilend als een baby. Denk aan hem, spelend als een jongen. Denk aan hem, een huis bouwend, van het hout dat hij zelf had geschapen. Amen. Zij geloofden dat hij dat zou zijn en dat hij die grote profeet zou zijn. En Nathanael zei, toen ik tot vlak bij de Heer Jezus liep, enigszins sceptisch over wat Filippus mij had verteld. Want Filippus had mij verteld, wel, hij zou jou zelfs kunnen vertellen wie je bent als je daar komt. Het zou me niet verbazen. Maar hij zei, toen ik tot vlak bij hem was gekomen, zei hij, zie een Israëliet in wie geen bedrog is. En ik zei tegen hem, Rabbi, van waar kent u mij? Zei, voor Filippus u riep, toen u onder de boom zat, zag ik u. Dat maakte het vast. En weten jullie wat ik heb gedaan, broeders? Jullie waren erbij, ik rende naar voren en viel neer aan zijn voeten en zei, Rabbi, gij zijt de zoon van God. Gij zijt de koning van Israël. En daar ginds stond mijn voorganger met, sprong bijna uit zijn vel, ginds naar mij kijkend. Maar dat maakte me toen helemaal niets uit, omdat ik de echte zaak had gezien. Ik rende er hoe dan ook rechtstreeks naartoe en geloofde het, omdat ik wist dat de Bijbel had gezegd dat dit precies was wat hij zou doen. Oh, zouden wij geen getuigenisdienst kunnen beginnen vanavond? Hetgeen God heeft gezegd wat hij in de laatste dagen zou doen, zien wij vandaag gedaan worden. Amen. Het maakt helemaal niets uit wat iemand anders zegt. Als zij presbyteriaan willen zijn, anglicaan of wat ze ook maar willen zijn, dat is in orde. Dat is hun zaak. Maar wij hebben iets gezien. Wij hebben in de schrift gezien wat hij in de laatste dagen zou gaan doen. En we zagen hem zijn geest uitgieten op de plaats. Halleluja. En zien dat tekenen en wonderen voltrokken worden. zien hoe de echte tegenwoordigheid van de levende Christus hem manifesteert. En nu zien we door de schrift heen hoe hij aan een generatie zijn laatste teken toonde waarmee ze eindigde. En hier zien we het laatste teken van de generatie, zoals hij zei dat het zou geschieden in de avondtijd. Wel nu. Oh, ze moeten een echt getuigenis hebben gehad. Andreas zei, broeders, kan ik even wat zeggen? Ik zou graag iets willen zeggen. Herinneren jullie je zich de keer dat wij naar Sigar gingen en dat wij de stad werden ingestuurd om wat voedsel te kopen? En toen we terugkwamen, onze meester wilde niet met ons de stad ingaan, maar hij was gaan zitten om uit te rusten. En toen we terugkwamen, hoorden we iemand spreken. En we slopen om de bosjes heen en keken over de bosjes en daar was een slecht bekendstaande vrouw, een slechte vrouw, een prostituee. Met onze meester aan het spreken. Herinneren jullie je nog hoe verbaasd we waren? We dachten, een dergelijke vrouw spreekt tot onze meester? Hij zal haar wel uitvoeteren. Hij zal haar wel uit zijn tegenwoordigheid wegjagen. Dat denken ze nog steeds. Dat doet hij niet. Maar we kwamen erachter dat hij haar om een gunst vroeg. Hij zei, breng mij wat te drinken. Wel, we weten dat geen rabbi of niet één van onze fariseeën een dergelijke vrouw ooit zoiets zou vragen om dat voor hem te doen. Maar hier was onze meester, de God der schepping, die hier in een lichaam van vlees zat en aan een vrouw van slechte zeden vroeg om hem wat te drinken te brengen, om hem een dienst te bewijzen. Amen. Dat is wat hem God maakt voor mij, omdat hij zichzelf vernederde. God is nederigheid. Vergeet dat nooit. Nederigheid is God. Nooit opschepperig, nog. Het is altijd nederigheid. En we luisterden naar hem. We dachten, hij zal zeker binnenkomen, binnen een paar ogenblikken als een stok pakken en haar de stad injagen waar ze thuis hoort. Maar hij zei, breng me wat te drinken. En ze begonnen over godsdienst te praten. Ze zei, wij aanbidden op deze berg, u zegt in Jeruzalem enzovoort. En hij sprak een poosje tot haar. En na een poosje zei hij tot haar, ga heen, haal uw man en kom hier. En zij keerde zich om en zei, ik heb helemaal geen man. Herinneren jullie je dat? Want hij zei, ja, ik herinner me dat. Hij is degene die dat opschreef, weet u. Oh ja, ik herinner me dat. Mijn hart stond stil. Ik dacht, Nu heeft onze meester het een keer fout. Zie? Omdat hij haar vertelde dat ze een man had om haar man te gaan halen. En dan zegt ze dat ze geen man heeft. En toen keerde hij zich om en zei, u hebt de waarheid verteld. Toen waren we allemaal verbijsterd. Hier zegt hij, ga uw man halen. En ze zegt, ik heb geen man. En dan zegt hij, dat klopt. Kijk, ga uw man halen. Ik heb geen man. U hebt gelijk. Nou. Oh, we waren allemaal stom verbaasd. En onze harten bonsten. En we kwamen achter de bosjes, achter hem omhoog. Om te zien wat hij vervolgens zou zeggen. Oh, hij had het verkeerd. Ze zei, ik heb geen man. En toch geloofden wij dat hij de Messias was. Hoe kon dat geweldige Messiaanse teken verkeerd zijn? En wij wisten dat hij de Messias was, omdat hij het teken van de Messias deed. Daarom, Messias is God, de gezalfde. En de gezalfde is het woord. En het woord werd gemanifesteerd. Zie? Wij wisten dat hij de Messias was. En hier was hij, en hij was elke keer precies juist geweest, behalve deze keer. Maar nu had het gemist. Want hij zei tegen de jonge vrouw, ga uw man halen. En ze zei, ik heb er geen. Hij zei, gij hebt de waarheid verteld, u hebt het goed gezegd. Want u had er 5. En degene met wie u nu leeft, is uw man niet. Oh. En we letten erop wat die vrouw zei. Ze keerde zich om met grote ogen. En ze zei, meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. Nu, dat, in werkelijkheid, is dat verkeerd vertaald in de King James. Het is in orde. Het is goed op die manier. Maar als u hierover in uw kantlijn zult lezen en dat terugvoert naar het oorspronkelijke Grieks, en velen van de geleerden hier hebben het gelezen, dan staat er, gij zijt die profeet. Zie? Dat leest u in de kantlijn. Gij zijt die profeet. Ik bemerk dat gij die profeet zijt. Nu, wij weten dat wanneer de Messias komt, genaamd de Christus, die profeet, Messias, Christus, allemaal dezelfde persoon. Wanneer hij komt, dan zal hij ons al deze dingen vertellen. En Jezus zei, ik ben diegene die tot u spreekt. En die vrouw rende de stad in en begon aan alle mensen te vertellen, kom, zie een mens die mij de dingen heeft verteld die ik heb gedaan. Let nu op, mij die dingen vertelde die ik heb gedaan. Is dat niet de Messias? En jullie weten dat we allemaal de stad ingingen om te ontdekken wat er gebeurde. En iedereen in die stad geloofde het getuigenis van de vrouw. Oh, het was een geweldige tijd. Ongeveer op die tijd zei Matthäus, wacht, of hij zei, wacht even, ik heb iets wat ik wil zeggen, laat mij heel snel getuigen. Het begon een beetje laat te worden, weet u, laat mij getuigen. Zij, herinneren jullie die keer dat onze zuster Rebecca, zij woonde in Jericho, en onze Heere ging erheen om ginds in Jericho te eten, en we gingen de stad binnen. En herinneren jullie je hoe Rebecca getuigde? Oh, jullie weten nog dat ze in iedere samenkomst vroeg, bid dat mijn man gered zal worden. Bid dat mijn man gered zal worden. Zijn naam was Zacchaeus. De kleine man. Hij was een zakenman. Laten we aannemen dat hij een restaurant had. En dat hij veel concurrentie had, liever gezegd. En hij was tamelijk gefrustreerd. Omdat Jezus bij een andere plaats ging eten. Alsof zijn plaats niet goed genoeg zou zijn. En Rebecca bad voortdurend. Ze zei, Zacchaeus, het kan zo zijn dat je veel concurrenten hebt en dat je een goede verstandhouding hebt met Rabbi Levinsky, de priester, de rabbi die je komt halen en met je eet bij de Kiwanis Club of zoiets. Het mag zo zijn dat je het goed met hem kunt vinden, maar laat mij je iets vertellen. Deze man is een profeet. En hij, wel, weet je wat onze rabbi voor mij vertelde? Dat wij sedert 400 jaar geen profeet hebben gehad. Want Malachi was onze laatste profeet. En wil jij mij vertellen dat die kerel die daar bij de zeekust is geboren, in een van die kleine hutjes daarginds, dat die ooit een profeet zou zijn? Ach, Rebecca. We weten dat wanneer hij ooit was gaan zitten om met Jezus te spreken, hij overtuigd zou zijn geweest. En dat is vandaag hetzelfde als u straks wilde gaan zitten om een paar minuten tot hem te spreken, zult u het weten. Dus herinneren jullie je nog wat Rebecca ons vertelde? Nu, ik zal Rebecca's getuigenis gaan herhalen, zei Matthäus. Nu, weet je, gedurende de hele nacht was onze kleine Zacchaeus rusteloos geweest. Weet u, wanneer je voor iemand begint te bidden, komt hij in een tamelijk slechte toestand. Als u wilt dat iemand gered wordt, of dat er iets wordt gedaan, begin gewoon voor hem te bidden. Dat is de reden waarom we niet... Gebed is de grootste zaak die ooit in iemands handen werd gelegd. Gebed verandert zelfs God. Eens sprak God de dood uit over een man. Hij keerde zijn gelaat naar de wand en bad, en God spaarde hem nog 15 jaar. Juist. Dat is waar. Dus we ontdekken dat de kleine Rebecca de hele tijd bad. En die nacht kon ze niet slapen. Ze keek vanuit haar ooghoek. Ze zei, Zacchaeus was rusteloos. Ze zei, Heere, ik weet dat u met hem bezig bent. Ik weet dat u met hem bezig bent. Nu, Jezus de profeet komt hier in de stad naar deze samenkomst. En ik zou hem zo graag willen zien, Heer. Maakt u hem weg. Laat hem zich ellendig voelen. Maak hem zo dat hij niet kan slapen. Zo verging het hem. Hij kon niet slapen. Dat was dus in orde. Dat was fijn. Dus de volgende morgen, ze was weer ingedommeld, had de hele nacht gebeden. En als u nu wilt dat uw man gered wordt, doe dan hetzelfde als wat Rebecca deed. Begin gewoon voor hem te bidden. En weet u, als hij daar buiten op die zee is om te vissen, of daar ginds in zijn zaak, hij zal zich zo veroordeeld gaan voelen, dat hij zelfs niet kan slapen. Beslist, dat is waar. Hij wordt gewoon, als u wilt dat uw vrouw wordt gered, doet u hetzelfde. En ze zal vandaan blijven van ieder kaartpartijtje en al het andere waartoe ze behoort. Ze kan het gewoon niet meer, zie. Ze zal het ook zeker doen, zeker. Oh, er ligt eenvoudig grote kracht in gebed. En ze zei dat ze bad en toen viel ze tegen de morgen in slaap. Opeens werd ze wakker. Vlak voor het aanbreken van de dag was Zacchaeus al opgestaan, trok zijn beste kleding aan. En ze zei, dank u Heer, ik weet dat u met hem bezig bent. En toen draaide ze zich om. Ze zei, o schat, waarom sta je zo vroeg op? O, zei hij, zomaar, ik dacht er gewoon aan om naar buiten te gaan voor wat frisse lucht. U weet hoe je allerlei excuses kunt bedenken, nietwaar? Ik geloof dat ik even naar buiten zal gaan voor een heleboel frisse lucht. Zie? Weet je, het is nogal stoffig in de kamer. Wel, dacht ze. We zijn 25 jaar getrouwd en zoiets heeft hij hiervoor nog nooit gedaan. Hij moet dus nu ergens iets verkeerd zijn. En we weten dat... En Jezus wordt hier ieder moment verwacht. Ik zal me dus zo gedragen alsof ik niet geïnteresseerd ben. Maar hij gelooft niet dat Jezus een profeet is. Dus als hij dus ooit kan worden overtuigd dat hij een profeet is, dan zou hij het woord des Heren herkennen, want hij is een Jood en hij weet dat het woord tot de profeten komt. Dan weet hij dat hij het woord des Heren heeft. Ze letten dus op hem en hij knapte zich heel netjes op, kamde zijn haren uit en deed zijn haar naar beneden achteren en zette zijn mooiste tulband op. En hij begint de stoep af te lopen, achterom kijkend of Rebecca hem nakijkt. En ze staat bij een ander raam en gluurt zo tussen het latwerk door om te kijken wat hij gaat doen. Ze ging op haar knieën en zei, dank u heren, dank u. Hij gaat er regelrecht naartoe om te zien, ik weet dat u mijn gebed gaat beantwoorden. Op die manier moet u geloven dat God het voor u gaat doen. Hij begint dus naar buiten te gaan, weet je, en loopt de straat af en kijkt om zich heen. Nu, als hij dit zal gaan doen, dan zal hij hier onder de bomen doorkomen. Maar in plaats daarvan ging hij regelrecht naar de zuidpoort waar Jezus naar binnen kwam, zie. Hij kwam daaraan en hij dacht, ik zal daar vroeg naartoe gaan. Hij getuigde later dat hij dat in zichzelf zei. Ik zal daar vroeg naartoe gaan. En dan zal ik deze valse zogenaamde profeet van Galilea zien. Wanneer hij voorbij komt, zal ik hem wel eventjes mijn mening geven. Beseft het niet. Kijk, wanneer ze echt prikkelbaar worden, bedenkt slechts dat God nog steeds met hen handelt. Zie, hij weet hoe hij het moet doen. Maar weet je wat? Toen hij daar aankwam, was de straat reeds vol met mensen die daar de hele nacht op hem hadden staan wachten. Je weet dat hij ook vrienden had. En hij kwam daar aan en hij was zo klein. Misschien dat hij groot was in zijn eigen samenkomst, maar in deze was hij gewoon een ander iemand. Weet u, ik hou van deze ouderwetse godsdienst. Die zal maken dat een smoking en een overall hun armen om elkaar heen slaan en broeder zeggen. Die zal maken dat een bondgedrukt katoentje en een zijde jurk hun armen om elkaar slaan en zuster zeggen. Er is geen aanzienlijke persoons. U bent gewoon een ander iemand, ongeacht wat je bent of wie je bent. Je bent gewoon een ander persoon. Er zijn geen hoge pieten onder ons. We zijn allemaal godskinderen. Dat is zo. Oh my. En daar loopt hij en hij dacht, wanneer ze mij zien aankomen, Zacchaeus, de grote koopman van deze stad, dan zullen ze allemaal opzij stappen en zeggen, ga uw gang meneer. Maar ze ontdekten dat hij maar een gewone iemand was. En toen hij daar aankwam, was hij zo klein te midden van hen, dat hij niemand, hij Jezus niet kon zien. Hij zei, weet je wat, nu dit, hij komt binnen, dit is de Glory Avenue. Nu, hij moet daar wel het Halleluja kruispunt oversteken, naar de straat die de Halleluja Avenue wordt genoemd. Hij gaat altijd door die straten, Glory en Halleluja en Amen en Prijs God. Hij reist altijd via die straten, blijft daar gewoon staan. Na een poosje, kijk, krijgt u dat? En hij holde langs de straat zo hard als hij kon. En hij kwam bij de Halleluja Avenue aan. En hij zei, nu zal ik precies hier gaan staan, precies bij de hoek. Toen begon hij te denken, weet je, er is zo'n gedrang en het wordt steeds erger. En tegen de tijd dat hij hier is, zullen ze me gewoon onder de voet lopen. Dus weet je wat ik zal doen, geloof ik? Ik denk dat ik hier in deze wilde vijgenboom zal klimmen. En dan zal ik een goed zicht op hem hebben. Dus hij sprong omhoog, maar hij was te kort. Hij kon niet bij de tak komen. Dus keek hij om zich heen en de stadsreinigingsdienst had de vuilnis nog niet opgehaald. Toen strekte hij zich uit en pakte de vuilnisvat op en hier komt hij aan. Oh, weet u, wanneer je vast besloten bent om Jezus te zien, zal hij maken dat u dingen doet waarvan u nooit gedacht had die te zullen doen. Oh my, hier komt hij aan, de zakenman van de stad die een vuilnisvat draagt. En ongeveer op die tijd dat hij daar aankwam, zag zijn concurrent hem. Vraag me af of hier vanavond iemand zit die ook zo op de kijk staat. Gewoon ook op de kijk staat. Vraag me af of dat zo zou kunnen zijn door daar te zitten. Oh my, ik zou niet willen dat iemand mij hier binnen zag. Maar weet u, hij weet precies waar u bent. Hij zette dus de kleine ton neer. En de concurrent zei, oh, ik zie dat hij van positie veranderd is. Van een koopman is hij nu vuilnisman geworden. Maar hij besteedde er geen enkele aandacht aan. Zijn gezicht was rood geworden, want hij was vastbesloten Jezus te zien. Zie je, hij wilde een blik op hem werpen. Hij geloofde niet dat hij een profeet was. En als hij geen profeet was, zou hij er meteen op afgaan en hem haarfijn vertellen. Dat was alles hij zou gaan zeggen. Wel, u bent een bedrieger, u hoort niet in deze stad te zijn. Hij klom dus bovenop de vuilnisbak en begon eruit te kluiten. U gebruikt het woord klauteren hier, nietwaar? Dat is een zuidelijke, dat betekent een boom inklimmen. En weet u, en je vast klimmen met je knieën, we noemen het daarboven klauteren. De boom inklauteren, klom tegen de boom op en daar kwam hij boven en ontdekte een plaats waar twee takken zo bij elkaar kwamen. En hij ging precies bovenop zitten. Dat is waar we allemaal toe komen, waar twee wegen samenkomen, de uwe en die van God. Daar is het waar u uw beslissing neemt. Daar zat hij, kijk eens aan, keurig verzorgd de vuilnis van hem af te schrapen, de splinters uit zijn handen te trekken. Wat een toestand, maar hij wilde Jezus zien. Het zal maken dat u in een knoeiboel terechtkomt. Dat is vandaag met de mensen aan de hand. Ze houden niet van hun nieuwe geboorte. Ze proberen er iets anders van te maken. Ze willen een hand geven en zeggen, ik geloof in de Almachtige God, de Vader. Ik geloof in de Heilige Rooms-Katholieke Kerk, de gemeenschap der Heiligen. En ik neem hem aan als mijn redder. Ik ben wedergeboren. Nee. Luister, broeder. De nieuwe geboorte is meer dan dat. Luister, ik wil u iets vertellen. Elke geboorte is een knoeiboel. Het maakt me niet uit of het in een varkensstal is, of dat het in een ziekenhuiskamer is. Elke geboorte is een knoeiboel. En laat me u vertellen dat de nieuwe geboorte niets minder is. Het is een knoeiboel. U zult brullen, blaren en al de verf van uw gezicht afwassen met uw tranen. Maar als u zult moeten sterven, maar het brengt nieuw leven. Dat is de hoofdzaak. Het zal nieuw leven brengen en u zult een ander schepsel zijn. Het zal een knoeiboel van u maken, maar u zult dat moeten doen om wedergeboren te worden. U zult moet een knoeiboel worden, zie. Maar het zal nieuw leven brengen. En hier zat hij dan de vuilnis van zich af te schrapen, weet je. Hij zei, nu Rebecca vertelde mij. En zij was thuis op en neer aan het springen, zeggende, God, ik weet dat uw gebed beantwoordt. Halleluja. Hij zal het vandaag ontvangen, dat is gewoon alles. Want hij is niet teruggekomen. Als hij wat frisse lucht had willen hebben, zou hij buiten op de stoep hebben gelopen en teruggekomen zijn. Maar hij liep zo hard als hij kon. En ik zag hem de richting van de Halleluja Avenue uitgaan. Net zo hard als hij kon. Ik weet het, heren. Dank u reeds voor het beantwoorden van een gebed. Dus wat gebeurde er toen? Hier zat kleine Zacchaeus daar bovenin. En hij zei, weet je Rebecca, hij zei dat hij een profeet was. Of Rebecca zei dat hij een profeet was. Nu er zou iemand kunnen zijn die me hierboven ziet. En die mij aanwijst voordat ik een goede gelegenheid krijg om hem te vertellen hoe ik over hem denk. Dus reikte hij om zich heen en pakte de takken en trok die helemaal om zich heen. En camoufleerde zichzelf en zat daar teruggetrokken. En weet je, zat zoals een kraai die in een boom zit. Zat daar zo teruggetrokken en camoufleerde zichzelf. En hij had een heel groot vijgenblad en maakte daar een venster van. Hij kon het optillen en kijken en dan weer naar beneden doen, zie. En meteen hoorde hij lawaai. Weet u, er is iets eigenaardigs. Bijna overal waar Jezus heen gaat, is er een heleboel lawaai. Hij zei, wel, hij moet eraan komen. Veel lawaai. En na een poosje komt hij de hoek om. En wanneer hij de hoek omkomt, slaat, kijk daar eens, menigte omringen hem. 4 of 5 mannen houden de mensen bij hem vandaan. En dan loopt hij de hoek om. Hij zei, die kleine kerel. U weet dat er in de Bijbel staat, er was geen schoonheid aan hem dat we hem zouden begeren. Hij zag er niet uit als een grote koning of priester of zoiets. Hij was een nederige kleine man, die daar voortliep met zijn hoofd naar beneden. Met zijn hoofd naar beneden liep hij rechtstreeks door, tot hij onder de boom kwam. En hier zat hij zijn geest daar bovenin, weet u, met dat blad omhoog zo te kijken. En precies op de tijd dat hij onder de boom komt, met zijn hoofd naar beneden, keek hij naar omhoog en zei, Zacchaeus, kom naar beneden. Ik ga met u mee naar huis voor het middageten. Glorie! Was hij een profeet? Amen! Dat was hij beslist. Niet alleen wist hij dat hij in de boom zat, maar hij wist dat zijn naam Zacchaeus was. Amen! Glorie! Het moet Nathanael zijn geweest. Hij zei, wacht even, herinneren jullie die keer toen die oude fariseer kwam en hem vroeg om bij hem te komen eten? Ja, ze nodigde ons niet uit wij konden zonder uitnodiging niet komen. Maar hij ging en ze lieten hem daar binnen zitten met ongewassen voeten. Herinner je die kleine vrouw daar die haar paar Romeinse dinari ging halen en op weg ging om die albasten fles te kopen en ze glipte daar naar binnen. En daar stond ze bij zijn voeten en daar zat Jezus met vuile voeten. Oh, het klinkt heiligzellend om dat te zeggen, maar dat deden ze. Weet u, wanneer je daar in hun huizen komt, dan is het eerste wat ze doen, ze halen de voetwasjongen. Nu, dat is de laagst betaalde man van de groep, de voetwasjongen. Hij gaat naar buiten en wanneer er een gast binnenkomt, tilde hij zijn voeten op. Hij trekt zijn sandalen uit en was zijn voeten, want ze liepen over een weg en de dieren liepen over deze weg, begrijpt u? Waar de dieren waren en ze gingen door het stof en terwijl ze liepen, droegen ze een lang kleed en dat pakte dat stof op en dat plakte aan hun ledematen en dergelijke en de stank van de dieren. En daarom was het niet fijn om een huis binnen te gaan. Daarom hadden ze een voetwasknechtje. Hij was de laagst betaalde van de groep. En hij zou naar buiten gaan en hun voeten wassen. En dan, zodat ze zich welkom zouden voelen, zie. En hij zou hun een paar schone sandalen aandoen. En Jezus werd een voetwasknechtje. De laagste baan op aarde. En iemand verzuimde om zijn voeten te wassen. En dan is het volgende wat ze doen. De directe stralen van die Palestijnse zon zijn echt heet. Dus ze verbranden hun nek en gezicht. En ze zouden hun een bepaalde zalfolie geven. En deden dat op hen. En ze veegden hun gezicht er zo mee af. En werd het verkoelde. Het was verkoelend zoals menthol. En het werd verkregen uit een rozenknop. Die ze heel hoog in de bergen vonden. De koningin van Sheba bracht er een heleboel van mee. Naar Israël toen ze in Salomo's dag daar aankwam. En daarna veegden ze het af. En daarna, dan was het volgende dat ze hun gast welkom kusten. Kom hier, broeder. Op deze manier deden ze dat. Ze pakten elkaars hand vast. Op deze manier. En als ze binnen gingen en welkom waren, pakten ze elkaar op deze manier en gingen. En dan verwisselden ze hun handen en op die manier aan deze kant. En dat doen ze nog steeds. Kusten op de nek en heten hen welkom. Zie, kusten hen welkom. Wel, hier zat Jezus. Hier is deze grote oude rabbi die daar staat. Weet u, met al zijn wijn en met al deze fijne voedsel. Begint. En de arme mensen konden niet komen. En ze zouden dat aroma ruiken, gebraden ram. Ja, weet u? En oh my, wat wilden ze graag komen, maar ze konden niet komen. Het water liep hun in de mond. Oh, die rabbi's, ze verdienden veel geld en ze konden zich rijk voedsel veroorloven. Dus, en Jezus was binnengekomen en al de anderen waren welkom. En hij had zijn drukke schema verlaten om te komen. En ze heten hem zelfs niet welkom. Ze lieten hem daar zitten, vuil. En weet u wat die oude rabbi Levinsky daar zei? En deze vrouw keek die kant op en ze kwam en zag hem daar zitten. En ze zei, oh, wie is dat? Weet jullie wie dat is? En iemand zei, er wordt aangenomen dat hij die profeet is. Hij is geen profeet. De rabbi gaat vandaag bewijzen dat hij geen profeet is. Daarvoor heeft hij hem hierheen laten komen. Onthoud u maar dat wanneer een van die knapen Jezus uitnodigt, hij iets in zijn schild voert. Hij heeft ergens een kaart verstopt. Hij had niets van doen. Hij had niets te maken met Jezus. Het was een doorgestoken kaart of zoiets. Daarom had hij al de andere priesters uitgenodigd. Hij zou gaan bewijzen dat hij geen profeet was. Maar Jezus komt altijd. Ongeacht hoeveel dat u probeert er iets aan te doen of probeert hem aan de kaak te stellen. Als u hem uitnodigt, zal hij komen. Hij komt zijn afspraken altijd na. Hij stelt nooit teleur, dus daar was hij. Daar zat hij die avond, die dag. En deze kleine vrouw zei, als hij dat is, dan is het die man. Ik geloof dat hij een profeet is. En dat hij degene is die Maria Magdalena vergaf. Die vrouw die net zo slecht is als ik. En haar zonde vergaf. Snel liep ze de stad in, een kleine steeg in. En ze liep de krakende trap op in een oud klein huisje, strekte zich uit en haalde dat beetje geld tevoorschijn dat ze bijeen had gekregen door haar verkeerde manier van leven. Ze trok hem tevoorschijn in deze geldzak. Ze zei, ik kan dit niet doen. Hij is een profeet. En hij zal weten hoe ik aan dit geld kom. Maar het is alles wat ik kan doen. Het is alles wat ik heb. En ik moet hem ontmoeten. Ik ben een zondares. Ik moet hem vragen mij te vergeven. En daar ging ze de straat op en kocht een albastenfles met zalfolie. Ze glipte de bijeenkomst binnen. Ik begrijp niet hoe ze daar ooit is binnengekomen. En ze keek en daar zat Jezus. En toen ze bij hem kwam, begon haar hart te bonzen terwijl ze naar hem keek. En ze viel aan zijn voeten neer. En ze keek omhoog. En ze was zo schuldbewust dat de tranen langs haar gezicht begonnen te lopen. En op zijn voeten drupte, weet u. En ze probeerde ze af te drogen. En ze was zo bevreesd dat ze iets verkeerd zou doen. Ze probeerde ze af te drogen en dan... En ze kuste zijn voeten en keek omhoog. En de tranen stroomden naar beneden. En ze trekte zich en pakte haar haar. En daarmee veegde ze af. En ze verbrak de albastenfles en goot ze het uit op ze uit. Huilend, omdat ze wist dat ze een zondares was. En weet u, ze dacht, als Jezus een voet had bewogen, was ze daar weggerend. Maar ziet u, het doet er niet toe wat het is. Als u probeert hem een dienst te bewijzen, dan zal hij het u laten doen. Hij houdt ervan wanneer u hem een dienst wilt bewijzen. En ik kan hem daar gewoon zien zitten en kijken naar haar. En ze is bezig zijn voeten te wassen en ze huilt. Ik weet niet, dat ik een zondares ben. Ik ben niet waardig om dit te doen, maar Heer, ik kan het niet verdragen om u daar te zien zitten met uw voeten die helemaal vies zijn en zo stinken. Dat is niet juist. En zijn voeten zo wassend, hysterisch. En de oude, van zichzelf overtuigde fariseer, keerde zich opgewonden om en zei, als hij een profeet was, zou hij wel weten welk soort vrouw zijn voeten wast. Als hij een profeet was, dat bewijst dat hij geen profeet is. Jezus zat gewoon stil, totdat ze tenslotte haar dienst beëindigd had. Op die manier doet hij het bij u, of bij mij. Ga door en bewijs uw dienst. Toen hij dan schoon was, stond hij op en keek haar aan en ze deinsde terug. Wat zal hij gaan zeggen? Hij zei nooit tegen haar. Hij keerde zich om en keek naar de fariseeën. En zei, Simon... Ik heb u iets te vertellen. U hebt mij hier uitgenodigd en ik ben gekomen. Maar toen ik kwam, hebt u mij helemaal geen water gegeven voor mijn voeten. U hebt mijn verschroeide hoofd hier nooit gezalfd met zalfolie. U hebt mij nooit een kus gegeven. Wanneer u iemand uit Palestina een kus op zijn nek geeft, betekent dat, u bent welkom, kom binnen, u bent een broeder. U bent kunt naar de koelkast lopen en er iets uit eten uithalen en uw schoenen uitdoen en op de Chesterfield gaan liggen. En doen wat u maar wilt, u kunt zich thuis voelen als u welkom wordt gekust. Maar hij zei, u hebt me nooit welkom gekust. Maar deze vrouw, hij keerde zich naar haar toe en zei, deze vrouw heeft vanaf het moment dat ik hier ben, vanaf het moment dat zij binnenkwam, voortdurend mijn voeten gekust en ze gewassen met de tranen van haar ogen. Wat een prachtig water, tranen van berouw, die hem een dienst bewijzen. Oh, ze heeft mijn voeten voortdurend gewassen met haar tranen. Ze heeft mijn voeten gekust, niet mijn nek, mijn voeten. Vanaf dat moment dat ik hier binnen ben. En ze vraagt zich af wat hij zal gaan zeggen. Haar mond is helemaal vettig van de zalfolie. Haar grote bruine ogen wijd open. Haar haar hangt naar beneden. Haar gezicht is nu bevlekt. En ze vraagt zich af. Dan keert hij zich om en kijkt naar haar. Nu kijk of hij een profeet is of niet. En ik zeg tot haar dat haar zonden die vele waren, haar allemaal vergeven zijn. Dat is wat ik hem wil horen zeggen. Haar zonden, die vele waren, zijn haar allemaal vergeven. Amen. Was hij een profeet? Iemand zei, herinneren jullie je? Iemand anders daar stond op. Herinneren jullie je ook, toen hij die dag door de poort ging, toen hij Jericho verliet, dat daar een blinde man zat? Wat hij vertelde over het gesprek dat hij had gehad, zijn naam was Bartimeus. Herinneren jullie zijn getuigenis? Ja. Hij zei dat een menigte mensen een heleboel lawaai begon te maken en hij vroeg, waarvoor is al dat lawaai? Terwijl de mensen hem onder de voet liepen. Weet u, er is nog steeds een hoop lawaai wanneer Jezus komt. En hij zei dat hij hoorde dat het hoofd, de opperrechter, het hoofd van de vereniging van predikers eraan kwam om die opwekking te stoppen. Ze kunnen een dergelijke opwekking hier niet houden. Daarom stuurden ze hem de stad uit. En ze liepen achter hem aan en zeiden, hey, we hebben begrepen dat u een man uit de dood hebt opgewekt, genaamd Lazarus. We hebben er hier een begraafplaats vol van. Kom mee en wek ze op. Dan zullen we geloven. Zie, maar God speelt voor niemand clown. Op een andere keer was er een andere groep die niet geloofde dat hij een profeet was. Ze deden een lap over zijn gezicht in de Romeinse hoofd en namen een stok. Deden een lap over zijn gezicht en sloegen hem op zijn hoofd. En zeiden, als u een profeet bent, vertel ons wie u sloeg. Dan zullen we u geloven. Vertel ons wie u sloeg. Maar hij deed zijn mond niet open en zei geen woord. Natuurlijk wist hij wie het deed, maar hij speelt geen clown voor de duivel. Hij doet alleen dingen om de Vader te verheerlijken. Dat is hetzelfde. Ja, als u een profeet bent, ze betwijfelden het allemaal. Dat is waar, zij betwijfelden het allemaal. Zacchaeus zei dat hij twijfelde, maar toen werd hij een gelovige. Hij werd lid van de volle evangeliebroederschap en bleef daar geheel trouw aan, omdat hij geloofde dat hij een profeet was. Dan ontdekken we dat de oude blinde Bartimeus daar buiten stond en dat er een jonge dame voorbij kwam. En hij was naar één kant opzij gedrukt en ze trok hem omhoog. Ze zei, meneer, wat is er gebeurd? Hij zei, jonge dame, vertel me alstublieft wie er voorbij komt. Oh, weet je dat niet? Gij zijt een Jood en weet u niet de dag en het uur waarin we leven? Nee, lieftallige dame, ik weet niet wie dat zou zijn. Ik ben zijn volgeling. Wie is hij? Het is Jezus van Nazareth. Ik heb nog nooit van hem gehoord. Wel, hij is een profeet van Galilea, over wie de schriften gesproken hebben. Oh, de Messias? De zoon van David? Ja, waar is hij nu? Nu, als u ooit in Jericho bent geweest, merk dan op waar blinde Bartimeus zat en merk dan op waar Jezus was toen hij hem hoorde. Het was onmogelijk voor hem om hem te horen, terwijl de een zei, gezegend zij de profeet, glorie aan God in de hoogste hemelen, enzovoort. En iemand anders zei, jaag hem de stad uit, hij is een valse profeet, wek de doden op, toon ons hier iets. Een gemengde gemeente, hij kon het niet horen, hij kon zijn natuurlijke stem niet hebben gehoord. Maar de oude blinde Bartimeus ging op zijn knieën en zei, o Jehovah God. En toen hij dat deed, stond Jezus stil. Ik zou daar graag over willen prediken, toen stond Jezus stil. Hij stond stil. Zei, breng hem hier. Zijn geloof, het geloof van die blinde bedelaar, stopte de Zoon van God onderweg naar Jeruzalem met de zonde van de hele wereld op hem liggend, op weg naar Golgotha om gekruisigd te worden. En het geloof van één bedelaar op zijn knieën die het uitriep, zijn geloof, hij voelde zijn geloof. Zeker was hij Gods profeet. Oh, wat een getuigenissamenkomst. Ik zou willen dat we tijd hadden om ermee door te gaan, maar dat hebben we niet. We moeten de getuigenissamenkomst beëindigen en eens afsluiten. Oh, het is misschien al wat later geworden en het is donker geworden. Oh, de oude boot schommelde gewoon van de ene kant naar de andere, terwijl ze riepen, glorie, halleluja. Oh, ze waren bevredigd. Ze wisten dat hij de Messias was. Ongeveer op die tijd, ginds achter de heuvels van Galilea, kwam de duivel overeind. Hij zei, ik heb ze precies waar ik ze wil hebben. Ze zijn vertrokken zonder hem. Nu zal ik ze krijgen. En ik vraag me af, broeders, of onze kerken niet hetzelfde hebben gedaan. In de opwinding van de opwekking proberen we uit te vinden wie de grootste kerk kan hebben en de best geklede organisatie, de best geklede gemeente, liever gezegd, en de grootste organisatie, meer leden. Ik vraag me af of we met dit alles niet een beetje zijn weggegleden zonder hem, zie? Hem achterlatend. Plaatsen, alleen omdat we een betere groep hebben gekregen en een grotere kerk. En dat is de reden voor mijn angst voor mijn Pinksterkerk, waarvoor ik ijver dat zij die werkelijke kern, dat ware koninkrijk van God zal missen. Onthoud, broeder en zuster, Pinksteren is geen organisatie, Pinksteren is een ervaring. Voor Methodisten, Baptisten, Anglikanen, voor een ieder die wil. Pinksteren, u kunt Pinksteren niet organiseren, want dat is de Heilige Geest. En dat kunt u niet, het is een ervaring die alle mensen aangaat. En toen zagen ze hem, ze waren weggegaan zonder hem, daarom zei, dit is mijn kans om ze tot zinken te brengen. Dus begon hij zijn vergiftigende adem op hen te blazen. De grote zee begon, en ik zal ze daar nu tot zinken brengen, midden op de zee, en ik heb ze daar waar ze zich niet kunnen helpen. Golf na golf. En wat zegt hij vandaag met zijn golf na golf? De dagen van wonderen zijn voorbij. Er is niet zoiets als goddelijke genezing. U Pinkster mensen moet zich daar niet in begeven. U behoort zich bij de grote ecumenische kerken aan te sluiten. U behoort toe te treden tot de wereldraad van kerken. golven van twijfel stromen door de kerk. En het eerste wat er gebeurde was dat hun scheepje volliep met water. De mast brak, de roeiriemen braken, de kleine... U weet wat het betekent wanneer een boot vol water loopt. Ze staat op het punt om naar de bodem te gaan. En zo was het. Alle hoop was vervlogen. De kleine, ze moest haar gewoon laten drijven. De golven en de duivel zat op iedere golf en zei... Ha, bij de volgende zullen we hem te pakken nemen. Bij de volgende zullen we ze laten zinken. Ze zijn discipelen van Christus. We zullen ze laten zinken omdat ze zijn weggegaan. Ze zijn bang voor hem geworden. Ze zijn weggegaan. Daarom zullen we ze nu pakken. We zullen ze krijgen. En zo verging het hun. Ze gingen heen en weer en de duivel zei... Ik zal ze vervolgens verdrinken. Maar weet u wat? Toen ze hem verlieten, verliet hij hen niet. Hij beklom de hoogste heuvel die er in het land was, zodat hij hen kon gadeslaan. Op ze kon letten waar ze heen gingen. En u weet dat toen hij op Golgotha stierf, hij ons nooit heeft verlaten. Hij stond weer op. En hij ging omhoog. Omhoog tussen Mars, Jupiter en Venus door, voorbij de maansterren en de Melkweg, tot in de hemel. En ging nog veel hoger dan de hemel. De Bijbel zei dat hij omhoog ging, zelfs de hemel is zijn voetbank. Waarom? Hoe hoger u komt, des te verder kunt u zien. En zijn oog is op de musje. Op het musje. En ik weet dat hij precies nu aan het opletten is. Toen moeite op kwam zetten, zag hij hen in moeite. En het eerste wat er gebeurde, weet u, is dat hij naar ze toe komt lopen op de zee. Lopend. En het droevige deel van dit verhaal gaat als volgt. Precies hier is het bedroevendste gedeelte. Ze stonden op het punt om te zinken. En als onze kerken niet weer terugkeren naar een opwekking, terug naar de Heilige Geest terugkeren, en niet terug doorgaan in die richting waarin de denominationele kerken gaan, dan zullen we gaan zinken. Dat is juist. We gaan regelrecht terug, want God heeft iedere kerk die zich ooit heeft georganiseerd op de plank gelegd. En ik wil dat er een geschiedkundige is die mij vertelt waar ze ooit opnieuw is opgestaan. In heel de geschiedenis is het nooit voorgekomen. En ik heb de raad van Nicea, de raad van voorafgaand aan Nicea, de Nicea vaderen bestudeerd, Hyslops, twee Babylons, de vroegere eeuwen van Pember. Oh, er is nergens een plaats waar de kerk zich organiseerde. Of God legde die op de plank om nooit meer te gebruiken, maar hij nam iets anders en ging daarmee door. Dat is waar. God is bij macht om uit deze steen, precies daar ligt vanavond ons probleem. Het ligt daar vanavond. En hier komt Jezus op de zee aanlopen. En zij dachten dat hij een spook was. Ze waren bang voor hem. Ze zeiden, oh, ze schreeuwden het uit. Oh, het ziet er spookachtig uit. Ik ben bang dat het een geest is. Voor het enige wat hen kon redden, waren ze bang. Nu, hij blijft heel rustig. Dezelfde zaak vindt plaats. Waar je ook heen gaat, wanneer ze de Heilige Geest zien... onderscheiden, precies wat hij heeft gezegd, bewijzend dat hij de Messias is, die in zijn mensen werkt, daar zeggen de mensen, het is telepathie. Wel, die knaap is een waarzegger, zie, precies hetzelfde als hoe zij dat noemden, zie. Voor het enige wat hen kan redden, zijn ze bang. Dat is waar. Maar wat zei Jezus? Vrees niet! Heb goede moed! Ik ben het! Amen! Wees niet bang! Ik ben het! Wees niet bevreesd! Mogen hij dat vanavond tot onze harten zeggen, vrienden, wanneer wij door deze gebedsrij heen komen, laten we dan bedenken, vrees niet. Nu, als u een beetje bijgelovig bent, er een beetje achterdocht in uw hart is. Vergeef me dat ik mijn woorden door elkaar gooi. Dit is de 11e samenkomst op rij voor mij, met ongeveer 1500 onderscheidingen in de laatste 2 maanden. Ik ben bijna helemaal op. Ik heb nog 3 avonden en ik moet een beetje rust nemen, anders kan ik hier niet blijven. Alles, ik zit met mensen te praten, het lijkt erop of het nog steeds een visioen is, zie. Daarom ben ik vermoeid. Ik besef niet waar ik doorheen ga. Maar ik moet werken. Spoedig zal de zon onder zijn gegaan. En dan zal er geen licht meer zijn, dan zal het donker zijn. Ze zeggen dat het communisme de wereld zal veroveren. Gelooft u dat niet? Het communisme zal helemaal niets doen. Toon mij 1 plaats in de Bijbel waar het communisme het ooit zal overnemen. De Bijbel zegt dat het romanisme het zal overnemen, niet het communisme. Kijk naar Daniels visioen, zie. Niet het communisme, het is een marionet in Gods handen om het romanisme te vernietigen. Maar Vreest u het Romanisme, niet het communisme. Het is niets, het stelt niets voor. Je hoort over Rusland dat het alleen uit communisme bestaat. Ik ben daar geweest. Heb daar enige van de fijnste mensen ontmoet die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Slechts 1% van heel Rusland bestaat uit communisten. Wat Rusland nodig heeft, ze hebben de zwakheid van de katholieke kerk gezien en de manier waarop zij handelden dat ze niets deden. En ze pakten al het geld van het land af en werden communist. Zo is het precies, ze hadden die standaard hoog moeten houden. Rusland heeft een opwekking nodig. Toen ginds in Finland die kleine jongen werd opgewekt uit de dood, stond hij daar met honderden van die communistische soldaten met het communistische saluut en tranen liepen langs hun wangen. Toen dat door het hele land ging, zeiden ze, wij zullen een God ontvangen die de doden op kan wekken. Jazeker, beslist. Ze hebben een opwekking nodig. Wat wij nodig hebben is één. God heeft slechts één man nodig die hij volledig onder controle kan nemen. Dat is alles wat hij nodig heeft. Broeder, Christus is hier vanavond. Wees daar niet bang voor. Het is Christus. Wanneer u door deze rij heen komt, bedenk dan dit, dat het Christus is. Ik zal de samenkomst laten opstaan en voor hen bidden. Ik wil mijn predikerbroeders hier hebben, die in goddelijke genezing geloven, dat ze hierheen komen. Dikwijls laten mensen, er zal een prediker de stad in komen, en misschien heeft hij een goed ontwikkeld geloof, en doet al het spreken en al het bidden voor de zieken, zelfs het dopen voor de mensen. En wat gebeurt er dan? Wanneer dan de evangelist is vertrokken, lijkt het erop of de arme herder ergens op de achterste rij zit met niets. Ten slotte is dat uw herder. Dat is de man die u tot dusver heeft gebracht. Tot zover. Ga door met hem te vertrouwen. En ik wil dat u allemaal weet dat u niet hoeft te wachten totdat er een speciale gave voorbij komt. Als u nood hebt voor geestelijke zaken, raadpleeg dan uw herder. Hij was degene die u tot zover veilig heeft geleid. Hij zal u verder helpen, dat is juist Gods dienstknecht. En ik wil dat u weet dat onlangs 's avonds stond ik in een rij met nog ongeveer 30 of 40 herders. En ik liep snel naar het andere einde van de rij en ving daar de mensen zo op. En het grootste percentage van hen was reeds genezen voordat ze daar kwamen waar ik stond. Door deze met de Heilige Geest vervulde herders die hun handen op hen legden. Dat waren Methodisten, Baptisten en Pinkstermensen, alles bij elkaar. Zij geloofden. Zij hadden de Heilige Geest en zij geloofden het. Dat is waar. En ze kregen het werk gedaan. Dat is waar. En wees niet bevreesd voor deze onderscheiding. God heeft het beloofd. En deze paar korte avonden, gelooft u het? Heb geloof in God. Laten we nu bidden terwijl onze hoofden buigen. Nu we staan op het punt om te sluiten. Binnen de volgende 20 tot 30 minuten zullen we elkaar gedag zeggen. Als ik volgend jaar terugkom, zullen er enige van ons hier niet zijn. U weet dat. Misschien ben ik hier zelfs niet. Misschien bent u hier niet. Dit zal onze laatste ontmoeting zijn op deze aarde. Toch zullen we elkaar opnieuw ontmoeten. Dat zal bij het oordeel zijn, of bij de oordeelstroom van Christus. U zult daar gerechtvaardigd staan of ongerechtvaardigd. Dan zal het te laat zijn. U zult er niets aan kunnen veranderen. En u weet en gelooft dat God door deze Bijbel hier het telkens weer heeft bewezen dat zijn tegenwoordigheid hier is. Bent u geen christen? Ik zal u niet gaan vragen om naar een altaar te komen. Ik ga u alleen een vraag stellen. Ik wil dat u mij een antwoord geeft vanuit uw hart. Als u geen christen bent en u wilt dat ik voor u bid dat u een christen wordt, zou u dan uw hand willen opsteken terwijl iedereen zijn hoofd gebogen houdt? Zeg, bid voor mij, broeder Brennan. Ik ben geen... God zegen u, dame. Iemand? God zegen u. Nog iemand? Zeg, God zegen u, dame. En God zegen u, broeder. God zegen u hier. God zegen u, meneer. God zegen u, jongeman. God zegen u. Ik ben geen christen. Ik wil een christen zijn. Ik steek mijn hand op. God zegen u daarachteraan, meneer. Onthoud nu dat ik deze vraag niet zou hebben gesteld als het niet kwam doordat de Heilige Geest mij trof. Daarom ging ik bij de boodschap vandaan. Hebt u op de verschillende toon gelet toen ik de voeten van die vrouw waste, of de vrouw die Jezus' voeten waste? Dat licht vloog recht over mij heen en staat hier nu vlak voor mij. Zie? Daarom doe ik slechts wat hij mij vertelt om te doen. Vertel hun handen op te steken. God zegen u, broeder. God zegen u, ja. Ik zie uw hand. Iemand anders? God zegen u. Wees mij genadig, God. Ik wil gered zijn. God zegen u, dame. Ik wil gered zijn en Jezus een dienst bewijzen. De wereld giet opnieuw vuil op hem. Het vuil van de wereld, zij noemen hem heilige roller. Ze noemen hem een stel gekke mensen. Ik wil mijn standpunt innemen. En met mijn leven, dat ik heilig zal leven in deze huidige wereld. Wil ik het vuil van zijn voeten afwassen. De kritiek die zij geven op zijn heilige gemeente, dat vuil wil ik van zijn voeten afwassen met mijn tranen en van berouw. God zegen u, zoon. God zegen u. God zegen u, dame. Dat is goed. Oh, ik zie heel wat van de blanke mensen met hun handen omhoog. God zegen u. God zegen u. Zegen u. Dat is wonderbaar. God gelooft slechts. Alles is mogelijk voor degene die geloven. Heb slechts geloof in orde. Hemelse Vader, u zag deze handen. Ik ben als uw dienstknecht, claim ik hen. Ik claim deze dierbare mensen. Sommige van hen zal ik nooit meer terugzien. Maar God, ze hebben alle wetenschappelijke regels nu gebroken. Ze hebben hun handen opgestoken. Nu, volgens de wetenschap moeten onze handen naar beneden hangen. De zwaartekracht houdt ze naar de aarde toe. Maar het laat zien dat ze een geest in zich hebben die beslissingen kan nemen. En ze hebben hun handen opgeheven naar hun schepper, aantonend dat er een geest binnenin hen, en er is er één die aan de buitenkant tot hen spreekt, en ze geven antwoord terug aan die geest, die de Heilige Geest is. Jezus, ik wil uw woord aanhalen. Hemelen en aarde zullen voorbij gaan, maar zij niet. U zei in de geschriften van de gezegende Bijbel, in Johannes 5, vers 24, die mijn woorden hoort, en ik heb vanavond eenvoudig uw Bijbel aangehaald, die mijn woorden hoort en in hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is overgegaan van de dood in het leven. U hebt het beloofd, heren. Ze hebben hun handen opgestoken, ze geloven u, ze geloven in hem die u gezonden heeft. Ze hebben uw woord aangenomen en ik claim hen. En Satan kan niet meer om hen heen hangen. Ik claim hen voor het evangelie. En Jezus geeft hen aan zijn Vader als liefdeoffers. En niemand kan hen rukken uit mijn Vaders hand. Ze zijn de uwe, Heer. Ik geloof van hen dat zij ergens naar een christelijke kerk zullen gaan, een goede volle evangeliekerk, en gedoopt zullen worden met een christelijke doop, en de Heilige Geest zullen ontvangen. En wanneer een deze morgens de mist van de dood voor hen verschijnt, wanneer hun hart stopt, dan zal dat oude schip van Sion langskomen om zijn passagier op te pikken, om hen daar veilig te doen landen. Sta toe, Heer. Ik geloof het. Vertrouwend in Jezus' naam. Jezus' naam. Amen. Ik geloof hem. Gelooft u hem? Nu iedereen die zijn hand heeft opgestoken, nu ik geloof in het doen van altaaroproepen, dat doe ik beslist. Maar de werkelijke, dat is niet apostolisch. De Bijbel zei, zoveel als er geloofden, werden gedoopt. Zie? Gebedssamenkomsten zijn geweest. Zeker, we zijn begonnen met het doen van altaaroproepen, naar voren komen en bidden in de dagen van de Methodisten, de vroegere kerk in Engeland, toen ze de zondagsschool organiseerden enzovoort. Het geen fijn was. Ik geloof erin wanneer christenen rondom het altaar komen bidden, zondaren en wat iets meer zijn. Maar op dit moment, zie, is er helemaal geen plaats voor. Hier staan instrumenten en van alles, maar ik geloof dat u dat meende. En als u dat niet meende, zou u het toch niet helpen. Zie, maar als u het meende, bent u overgegaan van dood in leven. Dat is precies wat hij heeft gezegd. Dat is juist als u het meende, er zijn 30, 40 handen. Nu ziet u hier, deze voorgangers hier, dat zijn uw broeders. Vind uw weg naar hun kerk en wordt gedoopt. En laat vragen hoe u de Heilige Geest moet ontvangen. Zij zullen u instrueren hoe het gedaan moet worden. Nu, als wij voor u bidden, wil ik er zeker van zijn dat de Geest van God op ons is. In orde. Ik wil u vragen, gelooft u? Ziet u die foto daar? Die vuurkolom die op de foto staat? U hebt het gezien. Nu, ik heb dat gezien sinds ik een kleine jongen was. Het is overal bevestigd. De eerste keer dat het ooit werd gefotografeerd, vermeldde de Canadese krant het, 31 jaar geleden. Het ging door het hele gebied van Canada, het hele platteland, staat Canada. Er stond een mystiek licht verschijnt boven een prediker, terwijl hij doopt in de rivier. Dat was in 1930. Beneden, aan Spring Street, bij Jeffersonville, Indiana, terwijl daar ongeveer 10.000 mensen stonden, en ik doopte mijn 17e persoon. En ik zei, Hemelse Vader, en ik was een jonge baptistenprediker, en ik zei, Hemelse Vader, ik kan hem slechts dopen met water, tot de gemeenschap van deze gemeente. Maar ik bid dat u hem zult dopen met de Heilige Geest. En terwijl ik dat zei, zei iets, kijk omhoog! En ik hoorde het de derde keer zeggen, kijk omhoog. En ik keerde me om en keek en er brak een geweldige brul los boven de menigte. En hier kwam dat licht naar beneden cirkelen en stond vlak boven mij waar ik me bevond. En er kwam een stem uit vandaan die zei, zoals Johannes de Doper was gezonden om de eerste komst van Christus vooraf te gaan, zo zal uw boodschap de tweede komst vooraf gaan. Kijk er naar vandaag. Er brak daarna een opwekking uit en het ging rondom de wereld, een opwekking van Pinksteren van de Heilige Geest. Nu ontvangen Lutheranen, Presbyterianen, Katholieken en zij alle de Heilige Geest overal. En de gemeente maakt zich gereed om naar binnen te gaan. De boodschap begint aan het einde te komen. Zie, zo staat het ervoor. Nu, wij weten allemaal dat de engel des verbonds, dat die vuurkolom de engel des verbonds was, het welk Christus was. Gelooft u dat? Uw broeders zullen dat geloven, de predikers zeker. Zie, hij was... Mozes gaf Egypte op, de versmaadheid van Christus, van grotere rijkdom achtend, dan die van Egypte, zie. Het was, nu dat was, Christus in die vuurkolom, toen hij zich neerzette op de berg. Nu toen hij hier op aarde kwam, zei hij, ik kwam van God en ik ga terug naar God. Klopt dat? En na zijn dood, begrafenis en opstanding, na zijn hemelvaart, was Saulus, die later Paulus werd genoemd, onderweg naar Damascus om de mensen te arresteren die deze weg volgden. En precies midden op de dag verscheen die grote vuurkolom voor hem en wierp hem ter aarde en verblindde zijn ogen. En een stem sprak en nu niemand zag de vuurkolom behalve hij. Gelooft u dat de wijze een ster volgden? Geen enkel observatorium of zoiets zag het, hoewel ze allemaal naar de hemel keken, ze zagen het nooit, omdat ze er niet naar uitzagen. Zie? Hij verschijnt alleen aan degene aan wie hij dat wil. Nu Saulus werd neergeslagen, zij zagen geen vuurkolom, maar het was voor Saulus zo werkelijk, dat het zijn ogen verblindde. En er kwam een stem uit vandaan, die zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Hij zei, wie bent u, wie is deze vuurkolom? Hij zei, ik ben Jezus. Ik kom van God, ik ga naar God. Nu hij, alles wat God was, goot hij uit in Christus. Hij was de volheid van de Godheid lichamelijk. En alles wat Christus was, goot hij uit in zijn gemeente. In die dag zult gij weten dat ik in de Vader ben, de Vader in mij, ik in u, u in mij, en u in mij. Zie, het is God, het was God boven ons, God met ons, God in ons. Begrijpt u wat ik bedoel? Zo is het. Dezelfde God. En nu, als dat licht niet dezelfde werken doet als die het deed toen het in de Zoon van God was, dan is het niet hetzelfde licht. Dan is dat niet. Maar als het dezelfde werken doet, precies zoals ik heb gezegd, als je al het leven uit een appelboom zou kunnen halen, elk beetje leven, en het leven van een perenboom kon overbrengen in een appelboom, dan zou hij peren voortbrengen, zie? Omdat dat leven erin is. Dat is wat hij draagt. De vruchten zitten uiteraard in het leven. En dat is hetzelfde hiermee. Als jij het leven van Christus neemt en haalt het leven van een zondaar eruit, dan moet hij eerst sterven. En wanneer dan het leven van Christus in hem komt, dan zal hij het leven van Christus voortbrengen, omdat dat hetgeen is wat in hem leeft. Zie? Die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Omdat zijn leven in hem is. Nu. Uw broeders, uw voorgangers, zouden niet in staat mogen zijn om te profeteren en dingen te voorzeggen, omdat profeten als profeten geboren worden. Er bestaat een gave van profetie in de gemeente, maar profeten worden altijd als profeten geboren. Zie? De stem van profetie in de samenkomsten, de gave van profetie, moet worden beoordeeld. Maar merk op, wel nu, maar er is meer dan een... Er zijn apostelen, profeten, herders, leraars, evangelisten. Zie? Dat zijn allemaal bedieningen. En deze broeders, ik ben geen leraar of prediker. Zie? Omdat ik hun bediening niet kan uitoefenen. En zij kunnen de mijne niet uitoefenen, maar God heeft in de gemeente geplaatst. Deze mannen zijn eveneens mannen Gods. En hebben evenveel recht om voor iemand te bidden. En ik ben slechts hier. Kijk, we zijn allemaal zoals, zodat mijn Indiaanse vrienden zullen snappen. We zijn allemaal aan het vissen. Dat doen we. En er zijn slechts zoveel vissen in dit meer die gevangen moeten worden. En dat is alles. Het koninkrijk van God is gelijk aan een man die een net nam, het net inwierp, het eruit trok en kikkers had, hagedissen, insecten, slangen en vis. Maar ze waren vis om mee te beginnen, ze waren kikkers om mee te beginnen. Het duurt maar even of de kikkers zullen terughoppen naar het water en de slangen zullen zich terughaasten, de waterspinnen zullen zich terugtrekken en de rivierkreeften zullen snel ergens onderkruipen, maar de vis is voor de meester. Nu deze broeders vissen op verschillende plaatsen van Gods grote meer. Nu kom ik hierheen naar deze kleine stad om met mijn net met dat van u te verbinden, zodat we ver kunnen reiken uit één hoek vandaan of uit één gemeenschap heel ver reiken en dan optrekken. Het zijn al onze netten bij elkaar, ziet u het niet? We zijn broeders. Misschien dat wij het niet met elkaar eens zijn. Als ik broeder Biskel hier over een bepaalde theologische zaak zou vragen, dan zouden we het oneens kunnen zijn. En ik heb nog nooit een fijnere man in mijn leven ontmoet, zie. We zouden het oneens kunnen zijn. Maar mijn kinderen ginds. Ik heb 3 kinderen thuis. Als ik een ijsje ga halen, moet ik 3 verschillende soorten meenemen. 1 wil vanille, 1 wil aardbeien en 1 wil chocola. Wel, als ik aankom met de ijsjes, lijkt het wel een regenboog. Maar kijk, het is allemaal ijs. De smaak telt niet mee. Zo staat het ervoor, broeders. Dat klopt, we eten allemaal ijs. Door 1 geest zijn we allemaal gedoopt in hetzelfde lichaam. En zo kunnen we hier vanavond zitten. Een regenboog is een verbond. God is een God van verscheidenheid. Gelooft u dat niet? God heeft niet zoals alles zoals het Sears en Roebuck Harmony House. Dat is serviesgoed met 1 patroontje. Zeker niet, God is een God van verscheidenheid. Hij maakt grote bergen, hij maakt kleine bergen, hij maakt woestijnen. Hij maakt zeeën, hij maakt kleine mensen, grote mensen. Hij maakt witte bloemen, zwarte bloemen, blauwe bloemen, roze bloemen. Hij is een God van verscheidenheid. En dat is de manier waarop hij het wil. Maar wat als de witte bloem moet samengaan met de rode bloemen en zegt, ik wil niet in dit boeket van God gaan, dus het is niet omdat jij geen rode bloem bent. Nee, ze voegen zich gewoon samen voor de meester. Amen. Op die wijze doen wij het. We samenvoegen met de meester, dat is juist. Nu, de Heilige Geest is hier. En Jezus zei, als ik de werken van mijn Vader niet doe, geloof mij dan niet. Klopt dat? Ze konden dat niet geloven dat hij een man zijnde God kon zijn. Ze konden gewoon niet zien dat dat iets kon betekenen. Zeiden, u maakt uzelf gelijk aan God, de zoon van God zijnde. Nu weten wij dat Jezus zoon was. Hij zei, de zoon kan niets uit zichzelf doen, slechts hetgeen hij de Vader ziet doen. Thomas zei, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Hij zei, ik ben al zo lang bij u geweest en kent u mij niet. Die mij gezien heeft de Vader gezien. Ik ben het niet die de werken doet. Het is mijn Vader die in mij woont. God is een geest. Jezus was de man. Hij was de tabernakel waar God in woonde. Zie? Nu, hij had de geest zonder mate. Zoals al dat water daar buiten in de zee. Zo was het in hem. Maar in ons is er slechts een lepel vol van. Wij hebben het met mate. Maar onthoud, dezelfde chemicaliën die in de hele zee zijn, zitten in de lepel. Niet zoveel ervan, maar dezelfde soort. Nee? Amen. Dat is waar, daarom zei hij, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Wel nu, toen hij zijn messiaanse teken toonde, was dat voor enige. Hij was een leraar, hier zijn we ze. En hier zijn verschillende dingen, wat hij allemaal gedaan heeft. Hier worden ze vertegenwoordigd in zijn gemeente. Hij is hier om u te helpen en we zijn hier om het woord te prediken, om alles te doen wat we kunnen om u te helpen. Nu, als ik de waarheid heb verteld, dan is God verplicht zich te houden aan zijn waarheid, is dat zo? Nu, voordat we hier naar boven komen, en u kent uw voorgangers, u weet dat ze leraars zijn. U weet dat ze krachtige mannen van God zijn in het woord. En nu, opdat God zou mogen spreken, of ik de waarheid heb verteld of niet, hoeveel hier binnen zijn er nu ziek, steek uw handen op, voordat we bidden, steek even uw hand op en zeg, ik ben ziek, ik wil dat u voor mij bidt. In orde? Nu, er zijn allerlei handen, natuurlijk kan ik niet weten wie is. Nu, laten we nu in ons hart bidden. Hoe de Bijbel zei dat Jezus Christus een hoge priester is. Die kan worden aangeraakt door het voelen van onze zwakheden. Als het waar is, zeg dan amen. Precies nu is hij een hoge priester. En als u hem hebt aangeraakt, in Hebreeën 13, 8 staat dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en in de eeuwigheid, dan zou hij op dezelfde manier moeten handelen. Zie, hij is in de vorm van de Heilige Geest. Als u dus zijn kleed aanraakt, zoals die vrouw deed met het gevoelen van uw zwakheden, dan zal hij rechtstreeks terugspreken, want hier is een deel van zijn gemeente in de vorm van leraars en uitingen en kanalen zien. En kijk dan of hij niet God is. Laat de mensen hier binnen weten dat hij God is. Hij is God. En hij blijft dezelfde gisteren, vandaag en in eeuwigheid. Nu laten we nu zachtjes bidden, iedereen voor onze zwakheden. Laat iedereen op zijn eigen manier bidden. Geloof slechts. Zeg, God wees genadig. Laat mij uw kleed aanraken, Vader. Ik belijd mijn zonde. Ik ben verkeerd. En Heere God, als u slechts laat. En uw mensen daar die hem zojuist hebt aangenomen. Zeg, Heere, die man wist beslist dat hier binnen zondaren waren. Anders zou hij zijn oproep niet hebben gedaan. En ik heb mijn hand opgestoken. Ik heb nog nooit eerder iets dergelijks gedaan zien worden. Ik heb hem horen vertellen over die getuigenisdienst. Als ik dat kan zien gebeuren, dan zal ik ook een getuigenisdienst beginnen. Ik zag het worden gedaan, omdat ze zeiden dat u dezelfde bent. Nu u bidt en zegt, Vader, laat mij uw kleed aanraken in Jezus' naam. Amen. Nu, kijk deze kant op. Geloof. Laten we sectie voor sectie nemen, zodat ik me op één sectie kan concentreren. Gelooft u nu met geheel uw hart? Laat nu de Heilige Geest, ernstig nu, laat iedereen zo eerbiedig en rustig zijn als u maar kunt. En ga niet, kijk naar mij, maar ga niet, zoals Petrus en Johannes zeiden toen ze door de poort kwamen, kijk naar ons. Dat betekende, om aandacht te besteden aan hetgeen ze zeiden, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. Nu, als ik iemand van u zou kunnen genezen, dan zou ik het komen doen. U weet dat. Ik geloof dat u gelooft dat wanneer ik het zou kunnen, maar ik kan het niet. Niemand anders kan het. Zelfs God kan het niet. Hij heeft het reeds gedaan. Het enige is dat hij u laat weten dat hij hier is, om te bevestigen dat wat hij gezegd heeft juist is. Hoeveel begrijpen dat? dat zijn tegenwoordigheid bevestigt dat, kijk eens hier, nou hoeveel te groter zou het zijn om hier een persoon te zien die je nog nooit in je leven hebt gezien en diens leven te openbaren of iets dergelijks over hen, dan dat het zou zijn om eenvoudig handen op de zieken te leggen om te zien dat ze herstellen. Het is een wonder dat we gedurende 2000 jaar niet hebben gezien in de kerk. Maar het werd beloofd in de avondtijd en hierin bevinden we ons, niet voor de formele kerk, maar slechts voor de uitverkoren gemeente, alleen Abraham zaad, geloof nu. Als iemand niet gelooft dat het God is, kom dan hier naar boven en neem mijn plaats in. Heb geloof. Er zit hier een klein aardig meisje naar me te kijken. Een klein Indiaans meisje. Er is iets verkeerd met je, zuster. En beneden in jouw kleine kinderhart maakte je contact met iets. Ik wil je iets vragen, zuster. Je voelt een echt liefelijk gevoel om je heen vanaf het moment dat ik met je begon te spreken, nietwaar? Dat licht kwam precies boven jou. Je lijdt aan een eczeem dat niet wil weggaan. Dat is juist niet waar. Als dat zo is, steek dan je hand op. Het zal je nu gaan verlaten. Zie? Jouw geloof doet dat. Lieverd, had je een gebedskaart? Ja, je had er een. Je zult hem nu niet hoeven te gebruiken. Ik keek naar beneden en ik dacht dat ik iets in haar hand zag. Wees slechts eerbiedig. Hier. Een blanke vrouw. Die daar helemaal achteraan naar me zit te kijken. Zij lijdt aan iets wat verkeerd is in haar keel. En in haar borstkas. God, laat ze het niet missen. Hemelse Vader, help ons alstublieft. Mevrouw Alexandra. Geloof met uw hele hart. Gelooft u? Steek uw hand op. In orde. Luister. Luister hiernaar. Toen ik eerst sprak, dacht u dat u het was, maar u was niet zeker. Dat klopt. Toen werd u heel erg ongerust, bang. Dat licht ging bij haar vandaan en kwam toen terug. Toen het dat deed, zag ik haar met iets in haar hand, komend van de post, en er stond Alexandra op. In orde. Ga door. Uw geloof redt u. Amen. Gelooft u hem? Dat is alles wat u hoeft te doen. Hem vragen en ontvangen. Hoe zit het met iemand hier? Hier. Hier is een man die zich ongeveer in de leeftijd bevindt tussen midden bejaard en bejaard in. Hij kijkt me recht aan. Hij vraagt zich in feite af of ik tot hem spreek. U bent het. U lijdt aan een bepaald iets in uw gezicht, zoiets als een afstervende zenuw. En het begon in een ziekenhuis of zoiets, of met iets wat u had gedaan, en u kunt niet slapen, zoveel last bezorgt het u. Als dat waar is, steek dan uw hand op. Nu geloof, en het zal u geen last meer bezorgen.
Amen.
Uw vrouw, die dame, die daar zit, de dame naast u met een stippeltjesjurk aan. Ze was er zo ontroerd over dat ze niet meer wist wat te doen, dat klopt. Ik ken u niet, dame, nietwaar? Gelooft u dat ik Gods profeet ben? Wilt u mij aanvaarden als zijn profeet? Als ik u zou vertellen, en u bent een vreemde voor mij, en vanaf hier zou vertellen dat u een gelovige bent vanwege wat er met hem gebeurde, als u mij gelooft met uw hele hart, en ik kan aan u openbaren wat uw moeite is, dan zult u weten of het de waarheid is of niet. Nu, u bent ernstig ziek. Het is een hartkwal. Als het waar is, steek dan uw hand op. U gelooft nu met alles wat in u is, en het zal u verlaten. Vrees niet, ik ben het. Heb goede moed. Hier is een Indiaanse dame die daar ginds naar me zit te kijken. Ze legt haar hand om haar hoofd. Veegt over haar gezicht. Ze heeft last van haar arm. O God, mogen zij het nu niet missen. Indiaanse zuster, ik spreek tot u. Mevrouw Jacobson, geloof mij met uw hele hart. Dat doet het. Dat is het. Amen. Amen. Gelooft u? Nu, gelooft u dat dit de Heilige Geest is? Steek uw hand op. Merk op. Als die zalving dan nu op mij is, en u gelooft mij, als ik zeg dat ik de waarheid spreek, en God bevestigt dat het de waarheid is, dan is diezelfde Heilige Geest op deze mannen, alleen in een andere bediening. Op ons allemaal. Nu, we zullen hier gaan staan, allemaal gezalfd met de Heilige Geest, en laat ieder persoon in het gebouw voorbij komen, en we zullen bidden en u de handen opleggen. In de Bijbel staat, deze tekenen zullen degene die geloven volgen. En hen volgen, dat zijn ik en u samen, u en zij samen. Zie, u gelooft, wij zullen uw handen opleggen en voor u bidden als u voorbij komt. Vertrek uit het gebouw terwijl u zich verheugt en blij bent en laat nooit meer los en u zult gezond worden. En nu als u gelooft dat ik een ware dienstknecht van God ben en ik heb tot u het woord van God gesproken, God is neergekomen en heeft het woord van God bevestigd en dan spreek ik tegen u en laat zien dat het God is en Gods woord belooft dit aan ieder van u. Wat kan hij nog meer doen? Niets, hij kan u niet genezen, omdat hij dit reeds gedaan heeft. Het enige wat u moet doen, is hier voorbij komen. En zodra u het water inging en werd gedoopt, zei u, ik ben een christen, want ik heb me bekeerd en ben gedoopt. Als u dan hier voorbij komt en u wordt de handen opgelegd, zeg dan, ik ben genezen, want God heeft gezegd dat het gebed des geloofs de zieken zal redden. Ga hier vandaan, loop hierbij vandaan, zoals wanneer u langs Golgotha gekomen zou zijn, juichend en God prijzend. Het is over, gelooft u het? Amen. Ik heb hem lief, u niet? Amen. Er is een bron gevuld met bloed, komend uit Immanuels aderen, waarin zondaars ondergedompeld in die vloed al hun schuldige vlekken verliezen. Die stervende dief verheugde zich om die bron te zien in zijn dag. Daar mag ik, zo fel als hij, al mijn zonden wegwassen. Nadat ik door geloof die stroom ooit zag, voorzien uw stromende wonden, verlossende liefde is mijn thema geweest, en zal dat zijn totdat ik sterf, dan zal ik met een meer edel en liefelijk lied zijn reddende liefde bezingen, terwijl dat deze armzalige, fluisterende, stamelende tong stil ligt in het graf. Halleluja, ik geloof hem! Er is plaats bij de bron voor ons allemaal. Oh, wanneer wij ons onderdompelen in die genezende stroom die door geloof door God wordt uitgegoten, vanuit de hemel op de mensen uitgegoten, om hun zijn tegenwoordigheid te tonen. Hij is hier nu. Hij houdt van u. Hij houdt van u allen. Hoeveel van u hebben nu gebedskaarten? Steek uw hand op. Laat degene die in deze rij gebedskaarten hebben, deze sectie, aan die kant bij de muur gaan staan. Iedereen met gebedskaarten, ga aan die kant staan. En laat iedereen met gebedskaarten in deze sectie in het middenpad gaan staan. En zodra ze bij het einde zijn gekomen, gaat u er dan achteraan. En zodra al de gebedskaarten op zijn, laat dan deze sectie aan die kant gaan staan. En deze sectie die geen gebedskaart heeft, sluit u er achteraan. Broeder Borders zal een microfoon pakken en instructies geven. En nu, kom hier mijn broeders. Dank je, broeder Eddie. Waar kunnen we het beste gaan staan, daar beneden? Ik vraag me af, goed, dat is zo. We zouden enige van hen kreupel kunnen zijn. Ik vertel u wat we zullen gaan doen. We zullen naar beneden komen. Laten we nu meteen naar beneden gaan. Dat kunnen we nu direct doen. Kom gewoon hier, kom nu hierin, hier beneden. Ieder van uw broeders gaat daar staan. Gebedsdienst is geweest. Till we meet at Jesus' feet, till we meet, till we meet, God be with you till we. Is hij niet wonderbaar? Hoeveel geloven er dat u gezond en wel zult worden? Amen. Hoe wonderbaar. Wonderbaar. God zegen u. Laten we onze ogen nu sluiten terwijl we uiteengaan. Ik hoop u terug te zien. En totdat ik u zie, zal ik voor u bidden. Bid u voor mij. Zult u dat doen? Ik zal Port Albany nooit vergeten. Het enige is dat ik meer tijd had willen hebben om te blijven. Ik heb u lief met onsterfelijke christelijke liefde. Als ik u ooit een gunst kan bewijzen, zullen de nachten niet te lang duren en zal de regen niet te hard vallen. Bel me op, ik zal te alle tijden voor u bidden. Al het mogelijke wat ik voor u kan doen om u ter wille te zijn, totdat wij elkaar opnieuw ontmoeten. Neurie het alleen.
Oh, how
wonderful.
How sweet it is.
Hoe lieflijk is het wanneer broeders in eenheid te samen wonen. Het is zoals de kostelijke zalfolie die op Aarons baard was, die doorliep tot op de zomer van zijn kleed. Ik vind het vreselijk om u te verlaten. God zegen u. Laten we het opnieuw zingen, is dat goed?